Even kijken, u bent mevrouw Schmid-Laken.
Ja.
En ik mag Jos zeggen.
Ja, klopt.
En u bent geboren 31 augustus 1933.
Ja, dat klopt allemaal.
Ja, dus u bent, als ik het goed reken, nu 85.
Ja.
Dan klopt het allemaal.
Ik zit in mijn 86ste leven.
U zit in uw 86ste leven, ja. Ik ga net doen of we het voorgesprek niet hebben gehad, want voor een stukje wordt het natuurlijk een herhaling.
Ja.
Dus eigenlijk wil ik bij uw jeugd beginnen. U heeft al verteld dat u een van de 8 kinderen bent.
De oudste van de 8
ben ik. De oudste bent u?
De oudste van de 8, ja.
Ja.
En ik ben op de Hoge Rijndijk geboren.
Ja.
En daar heb ik 2 jaar gewoond.
Ter hoogte van wat? Waar ben
je? Ja, het is... Er zit daar zo'n bloemenzaak, Azurum of zo.
Ja.
Daar ben ik geboren.
Ja.
Daar hebben we mijn ouders de eerste... Want de vader had een tuinderij aan de... richting... Meerburgerkerk. En dat was natuurlijk een ideale plek om daar te gaan wonen.
Ja, dus hij had een tuinderij aan de andere kant van de...
Aan de andere kant van de Hoge Rijndijk eigenlijk. Ja. En daar voorbij de brug.
Ja. Ja. Was dat een bovenhuis of was het een...
Nee, het was een benedenhuis.
Benedenhuis. Ja. Dat is 1 van de 8. En als ik me goed herinner... U bent geboren in 33.
Ja.
En in 48 kwam het laatste kind. Heb ik dat goed?
Ja, toen was ik 15 jaar, ja.
Ja, want toen moest u... Hoeveel meisjes, hoeveel jongens?
Er waren 3 jongens en 5 meisjes.
3 jongens en 5 meisjes. En onder u zat nog een jongere zus?
Ja, zus. Nou ja, het scheelde 14 maanden. Dat had je vroeger zo, hè, van... Alles ging vlot achter elkaar. Nou ja, mijn moeder heeft in 15 jaar tijd 8 kinderen gekregen. Dus ja, ga maar na. In de oorlogsjaren ging het natuurlijk wel ietsje... was er de periode iets langer ertussen. Maar de oudste die... 33, 34, 36, 37. Ja. En toen kwam er 40. Ik heb het hier ook precies staan. 40. 46 en 48.
Dus 40 en 46 zaten de oorlogen.
Ja.
43 ook nog één.
Theo. Ja, Theo die werd in 43 geboren. Ja, dat is waar.
Ja.
Ja.
Wat voor gezin was dat?
Nou, het was wel een groot gezin natuurlijk. Er gebeurde veel. En ik was als oudste werd al vrij jong. Mijn zusje onder werd ook al ingeschakeld, hè? Dus 's avonds afwassen en mocht ik strijken dat werd toegezet en mijn moeder zei heel trots tegen de kennissen van ze strijkt al alles platte goed. ik was wat dat op dag toch wel een vrij handelbaar kind. Ik protesteerde niet zo gauw, dat kwam pas na de hand natuurlijk, maar je was in de... Mijn moeder was ook uit een groot gezin, die was de oudste van de 12. En mijn vader was uit een gezin van 7, die was de tweede. Dus of de derde, ik weet niet precies meer. Maar dat had je vroeger allemaal, grote gezinnen. Ja. Hè? En je vriendjes of je vriendinnetjes op school, die kwamen ook allemaal uit een groot gezin. Dus dat was, dat was gewoon.
Ja, en dat was ook gewoon dat je als... oudste, streek en afwaste. Dat je
altijd wel ingeschakeld werd. De anderen natuurlijk ook wel, ik denk wel het meeste.
Want werd je als oudste ingeschakeld of als oudste meisje? Want hoe...
Nou, ik was het oudste meisje natuurlijk.
Ja, dat was u ook.
Want er waren eerst 2 meisjes en toen kwamen er twee jongens.
Die gingen ook strijken?
Nee, dat niet. Nou, ik weet wel dat mijn oudste broer, die heeft dan wel eens in de vakantietijd, als ze schoongemaakt werd, dan hield hij ook wel. Er werden natuurlijk ook, dat was vroeger, tegenwoordig wordt er niet echt meer schoongemaakt, maar vroeger was dat ook gebruikelijk. Er werden natuurlijk kamer voor kamer, werd het helemaal leeggehaald en overhoop gehaald. En de bedden die gingen naar buiten.
Dat was eens per jaar?
Nou, dat was eens per jaar,
In het voorjaar?
In het voorjaar, Dat had ook een verband natuurlijk met de kachels die gestookt werden. En dat, Nou, dat gaf veel stof en zo, hè, die kolenkachels. Wij hadden een grote, ja, een soort... Op de Hoge Rijndijk kan ik me niet zoveel meer van herinneren. Ben ik maar twee jaar geweest. Maar toen ging toen mijn vader dan op de begraafplaats bij de Zijlpoort zijn werk kreeg. Toen, daar hadden we een vrij groot huis. En we hadden een woonkeuken en daar hadden we ook een soort kolenfornuis. En dat was natuurlijk wel heel fijn dat je daar ook een beetje, het was ook een beetje, daar kon je ook leven in de keuken. Yeah. Zeker in de wintertijd.
Er waren op andere plekken in het huis ook kachels?
Nee, alleen maar in de huiskamer van de haard. En we hadden dan ervoor nog een soort, ja, dat noemen ze het salonnetje. En daar stond ook een kachel, maar goed, die rookte altijd. Okay. Want ja, die schoorsteen die daar zat, die zat tegen de kapel aan. En die trok niet goed, dus dat was altijd armoe.
En dan hebben we het over... bij de begraafplaats.
Bij de begraafplaats, ja. De Zijlpoort aan de haven. Ja. Waar woonden we toen?
Dus die trok niet zo goed, dus dat kwam allemaal rook.
Wel echt wel heel armoedig.
Was het een arm gezin?
Nou, we waren niet echt arm. Als ik me zo vergelijk met andere kinderen van school, dat niet. Want mijn vader die had daar natuurlijk... Een tamelijk redelijk inkomen. De woning was vrij, hij woonde vrij. Ja. En bovendien had hij altijd nog een paar akkertjes van de tuinderij, want dat land was van zijn vader. Dus daar heeft hij altijd nog een paar akkertjes aangehouden. En dan ging hij dan, als morgens heel vroeg, of zaterdags, ging hij daar. Aardappelen en groenten. Ja. Wat hadden we nog meer? Aardbeien en dergelijke. Ja, dat hadden we wel.
Ja.
Dat was.
Dus je vader had een dubbele baan.
Dat is natuurlijk een soort zijn hobby eigenlijk.
Eigenlijk meer zijn hobby, want hij was doodgraver.
Doodgraver. Ja, god, hij was eigenlijk tuinder van beroep. Ja. Hè? Maar dat heb ik ook vorige keer al verteld. Ja. Dan had je natuurlijk de 30 in de crisisjaren. Hij kreeg dan, als hij aan het horen hebt wel eens gehoord, voor een schuit groente kreeg hij 8 gulden. Dan was hij morgens om 4 uur opgestaan om die schuit te vullen. En dan naar de veiling. En ja, dat leverde natuurlijk niet erg op. Want ja, wat ging er allemaal al voor af? Dat was dan 1 of 2 keer per week.
Ja.
En bovendien, zijn bank ging ook failliet. Hè? Dat had je vroeger. De Raiffeisen Bank. Dus dat was niet haalbaar meer. En kon hij dus... koster worden van de Hartenbrugkerk of opzichter van de begraafplaats aan de Zijlpoort. En daar heeft hij daarvoor gekozen, omdat hij was het buitenwerk gewend en dat leek hem wel wat. Ja. Dus zodoende.
En dan hebben we het over 1935 ongeveer.
Ja.
Toen is die bank failliet gegaan, dus hij moest zijn tuinderij, moest hij...
Dat heeft hij dan weer opgegeven. Nou ja, het land was natuurlijk nog wel. Vandaar dat we... Want als had ook een neef, een Dirk van Galen. Dan komt ook de Van Galen, de naam die van... Daar komen we dan straks wel om. Ja. En mijn grootvader die zat daar, dus die had daar ook nog wel... Maar mijn grootvader was ook intussen ook wel oud, ik weet niet of die... Die had al ook nog wel wat groenten en zo. Want zijn poes zat er ook.
Zijn poes?
Hij had een poes daar, voor de muizen en weet ik wat. Dus dan moest hij altijd, hij moest regelmatig naar de tuin vanwege voor zijn poes. Maar of hij er nog veel deed in die tijd, dat kan ik me eigenlijk niet meer zo herinneren. Maar ik...
Dat is wel, want je hebt praat over 1935.
35,
Was dat een leuke opa?
Het was mijn opa, maar dan niet echt een gezellige opa.
Nee?
Nee. Hij was niet kwaad hoor, maar het was ook een beetje, zeer rechtschapig, rechtvaardige man. En natuurlijk zeer, zeer aan het geloof, dat was van deze mensen, katholiek allemaal.
Ja.
En daar was hij toch heel zeer, zeer streng in.
Iets strenger dan uw ouders zelf?
Mijn vader was, die was natuurlijk ook zo opgevoed en die was ook vrij stringend geloof. Mijn moeder niet, die was wat stoepeler. Maar mijn vader kwam, dus die hadden 5 jongens en hij had 5 zusjes en hij had nog 1 broer. Dus er waren ook 7 kinderen. En mijn moeder kwam uit een gezin, er waren ook 7 meisjes en de rest jongens. En nou ja, ik was dan als 14, 15-jarige kwam ik dus, werd ik van school gehaald. Maar mijn moeder, die vertelde altijd, nou, die was 12 jaar toen ze thuis kwam. Want die hadden thuis een slagerij. En nou ja, een groot gezin. En daar moest natuurlijk ook altijd hevig gewerkt worden. Dat was altijd een vette boel vanwege de slagerij. Dus ja, die werd er ook aangezet.
Nog een klein stapje terug. Je vertelde net van, ik had de indruk dat wij als gezin wat rijker waren dan mijn vriendinnen.
Ja,
hoe merkte je dat nou in die tijd, dat je vriendin iets minder geld had dan wat er bij jou...
Nou ja, geld hadden we natuurlijk toen eigenlijk niet. Ja, je kreeg op een gegeven moment geen zakcentje, nou, wat was het, een kwartje in de week of
en
zo.
En is dat meer dan?
Daar heb ik eigenlijk nooit zo erg op gelet, hè, maar... Ja, er waren, ja, dat, wij hadden het toch niet echt slecht.
Nee,
dat niet.
Geen kleren waarvan u zei van, nou, dat is helemaal afgedragen.
Nee, nou ja, goed, dat van de andere kinderen, dat ja, daar let ik eigenlijk nooit zo erg op. Maar bij ons was het wel zo, ja, ik was als oudste, kreeg natuurlijk altijd vaak nieuwe kleren. En die gingen, en de schoenen, die gingen naar de zusjes of zo ging het. Want ik weet wel, mijn zusje die in 1940 geboren is, en dat was natuurlijk in de oorlogstijd. En die zei wel eens, god mam, ik wil ook wel eens wat nieuws. Zo ging dat.
Dus dat gaf wel een beetje scheve ogen dan.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat was een beetje moeilijk.
Ja.
Ergens kon je daar natuurlijk wel inkomen.
Ja, maar u zat in de gunstige positie.
Ik zat in de goede positie.
Moest wel eens bij strijken, maar...
Goed. Ik moest er wel wat voor doen. Maar wat dat betreft had ik het natuurlijk... we hadden het niet echt slecht. Want als ik wel eens verhalen van Daan hoor, van mijn man... Ja, dat was toch heel anders, hè?
Ja, oké. Hoe merk je nou dat uw ouders dachten dus een heel klein beetje verschillend over het geloof? Eén was wat strenger en de ander was wat vrijer. Hoe merk je dat nou als dochter, dat er verschillen in zaten?
Ja, nou ja, hij informeerde wel natuurlijk. We moesten er ook, dan gingen 's morgens naar de schoolmis, die had je toen nog. En hij vroeg wel of je gebiecht had en dergelijke.
Ja.
En wij voor het eten en na het eten gezamenlijk bidden. En s'avonds op je knieën voor het avondgebed. En in de meimaand en in de oktobermaand, dan werd het roze hoedje gebeden.
Ja.
Dat waren zo van die dingen. En mijn vader ging, die was zelf ook koorzanger. Dus die ging ook wel vaak naar de kerk, want dan moest hij zingen. Maar dan ging hij 's morgens heel vroeg in de eerste communie. En na de hand ging hij dan naar de mis. En dan ging hij daar zong hij. En wij werden natuurlijk ook samen naar het lof gestuurd. En je had dan in zijn tijd ook de Maria-congregatie. Speciaal voor meisjes had je dat. En je had ook voor jongens.
Wat was de Maria-congregatie?
Dan werd je ook in de kerk verwacht. Nou ja, dan werd er wat verteld. Iets over... een paar liedjes werden er gezongen. Er werd gebeden. En wat... verteld vanuit de Bijbel of van die heilige.
Dat was dan voor, ook het even tussen mag komen, dat was dan als je van de school af was. Hè, dus,
als je niet meer naar school
ging. Niet meer naar de lagere school. Hè,
dan ging je naar de Maria-congregatie. Ja, dat was een soort, ik ben zelf protestant opgevoed, een soort Bijbelkring.
Zoiets, daar zou je het...
Maar het werd ook wel lering genoemd, geloof ik.
Lering. Ja, lering, dat was meer voor... als je dus,
dat was
wel weer iets anders. De lering was van iets als je dus je plechtige communie deed. Hè? Van als je van school afging, dan deed je dus je plechtige communie. En dat was dan ook iets heel speciaals. Maar als je in de eerste klas of in de tweede klas, dan werd je opgeleid voor de eerste communie.
Ja, dan ben je een jaar of 6, 7. En dan heb je ook de tweede communie.
De plechtige communie. En het einde van de zesde klas was.
Ja, dat is het einde van de zesde klas. Ja. U zei ook, ik was als kind een vrij gevoeglijk kind.
Ja, ik was ook wel vrij. Ja, ik schikte me wel. Hè?
Ook in, als u naar de Maria-congregatie had, zei nou prima.
Dat hoorde erbij. Ja. Hè? En je vriendinnetjes van school, die waren daar ook. Dus dat was altijd, na afloop was het altijd even een beetje geinen natuurlijk. Dat was altijd wel leuk.
Eigenlijk alle vriendinnen van school gingen daar ook naartoe.
Ik zat op een katholieke meisjesschool. Dus daar, vroeger waren er natuurlijk, dat was dan dan toch weer heel anders. Je ging naar een katholieke school, je ging naar een katholieke vervolg op school, of naar de MULO, dat was dan ook. Zo ging alles. Ja.
Want waar stond de katholieke meisjesschool waar je naartoe ging? Als
die stond op de Herenstingel. De Heiligartschool, Rooms-Katholieke parochiële meisjesschool was dat.
Mm-hmm. Staat dat gebouw nog eigenlijk?
Heiligart,
ja. Dus tegenwoordig heet het de Singel. Okay. En daar ben ik dus op school geweest. Ik ben nauwelijks op de kleuterschool geweest. Ja, een paar weken maar. Want mijn moeder heeft me eigenlijk altijd thuis gehouden. Want dat was al. Ja, ik was wel makkelijk dat ik dan ook een beetje de andere kindertjes, die kleintjes die onder mij waren, bezig hield.
Toen al. 5 jaar.
Ja, en het was natuurlijk voor mijn moeder, dan had ze me naar school moeten brengen. En dat was natuurlijk ook een beetje moeilijk. Maar goed, op een gegeven moment heb ze ook wel iemand ontmoet die mij naar school kon brengen. En toen ben ik dus nog een paar weekjes op de kleuterschool geweest.
Vond u het leuk om naar school te gaan?
Dat vond ik niet zo geweldig. Nee, ik vond dat niet zo geweldig. Nee, want ik was daar natuurlijk helemaal vreemd. Ik was dat niet gewend.
Ja, was liever bij moeders gebleven.
Ik was thuis en daar had ik natuurlijk alle vrijheid ook. Want wij hadden dus veel ruimte om het huis. Hè? Dus wij konden daar heerlijk spelen en dergelijke. Dus toen ging ik natuurlijk naar de school, naar de basisschool. En dat vond ik wel leuk. Het was een hele, hele aardige juf.
Non, neem ik aan?
Nee, het was geen non, dat was een juffrouw Pleij. Juffrouw Pleij. En dat was een hele aardige vrouw. En daar had ik het wel naar mijn zin.
En waar was ze dan aardig in?
Ze was vriendelijk. Hè? Ja. Want jij hebt natuurlijk ook, ik heb andere leerkrachten gehad, nonnetjes en zo, die waren niet zo vriendelijk. Maar dit was, want ik weet wel, we hebben naderhand een reunie gehad van deze school, toen bestond die zoveel jaar. En toen was zij als hele oude dame, was zij daar ook op die reunie. Dat was wel heel erg leuk. Mm-hmm. En het was een tante van een van die meisjes die bij mij in de klas zat. Dat heette Riet Pleij, dat was haar tante.
Ja. En gedurende de hele oorlogstijd ook is die school doorgegaan?
Ja, het laatste jaar, even kijken hoor. Ik heb twee trimesters gemist in 1945. Kan ik zien, al mijn rapporten stonden ook geen cijfers. Hè?
Ja.
Maar dat was natuurlijk, dat kon er niet gestookt worden en zo. En,
dat was de hongerwinter.
Dat was de hongerwinter ook. 45. Ja, 44-45, dat was de hongerwinter. Want ik... in 1945 ben ik dus van de school gegaan en toen in 1946 ben ik dus op de meisjesmulo gekomen. Ja. Dat was er nog 45 natuurlijk. Ja, 45 kwam ik op de meisjesmulo en dat was op de Haarlemmerstraat.
En thuis kon daar wel gestookt worden?
Bij ons thuis, jawel. Ja, god. Omdat wij dus op dat kerkhof woonden, er werd wel eens een boom omgezaagd en er hadden we hout en zo. Ja, dat wel. En... het was natuurlijk wel akelig soms van het natte hout, van het visten.
En er mocht ook gewoon een boom, want iedereen zou wel graag een stuk hout hebben.
Dat was al in de oorlog, er zijn natuurlijk wel eens drama's geweest, want op een gegeven moment waren er, ik weet niet hoeveel mensen op het kerkhof van zagen. Ja, en toen heeft mijn vader de politie gebeld, want dat kon natuurlijk niet.
Nee.
Maar goed, wij hadden wel hout. Ja, dat was het zure. Dat was dus mijn schooltijd. En dat was wel leuk geweest natuurlijk. God, ja, je ging er gezamenlijk naartoe met vriendinnetjes. En het ene jaar ging leuker dan het andere. Ik had in de vierde klas zuster Geertruida. Dat was ook een hele lieve non. En de vijfde klas had juffrouw Lup. Dat was niet zo denderend, maar goed. Ik heb er een hele grote foto van dat juf waar we allemaal in...
Van alle juffen?
Nee, niet alle juffen, waar we in die klas zaten. Want toen het die reunie was, toen heb ik nog... toen vroegen ze dus ook foto's, hè. En toen heb ik dus... Dit was van de vijfde klas met juffrouw Lup.
Mag ik daar een foto van maken? Mogen we die ook plaatsen?
Ja, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk echt zo'n... Het is niet zo'n geweldige foto.
En wie was juffrouw Lup? Zie ik die?
Juffrouw Lup.
Oh ja, ik geloof het wel. Deze donkere dame?
Dit is juffrouw Lup. Hele strenge. En hier sta ik. Ja, ik was vrij klein. Hele lange vlechten had ik.
Wacht even hoor. Kijk of ik dat kan zien. We moeten nu goed noteren. Ah! Dit is helemaal rechtsbovenin.
Rechts de lange vlecht. En was u ook een zoet kind op school?
Jawel, ik geloof niet dat ik veel problemen heb gemaakt.
Welke klas was dit, sorry?
Dit is de vijfde klas.
Ja.
Nee, hier zijn ook nog wat foto's van...
Het zijn er wel.
De oprijlaan en dit van het huis waar wij wonen. Dat was natuurlijk een vrij...
Je hebt een foto hiervan gemaakt.
Ja? En deze heb ik een foto gemaakt, ja.
Ja, ja, ja. Nou ja, we moeten straks... Dit is wel eentje van de rosmederij, ik dan ook nog. Nou ja, we moeten daar komen.
Oké. Okay.
Ja,
dit is,
nou,
van, ja, dit is van het huis waar wij woonden. Ja. En dit was van de oprijlaan. Ik weet niet of dat leuk is.
Ik heb er nog andere foto's van. Van Jorijn.
Ja, die zijn toch mooi. Ja, dat zijn kleurige foto's. Maar ja, dit is natuurlijk echt...
Het is een heel groot huis. Hier woont u dus?
Ja, ja, dat hoort bij de begraafplaats.
Ja, daar heb ik helemaal niet zo goed op.
Ja, dit is... Heb ik een Peterkind heeft dan ooit...
Kijk, het
kerkhof. En hier, ja, dat was de voordeur. Dat waar, ja, toen ik 80 werd, toen heeft hij dat voor mij. En dat was ook het kapelletje, zie je?
Dit is het kapelletje, ja.
Ja, ja.
Mocht u daar inkomen?
Jawel.
Als kind? Ja?
Jawel, daar kwamen we wel.
En daar speelde u ook? Dus,
nou nee, dat spelen, dat was dat natuurlijk niet bij mij. Nee, maar goed, okay, als er niks aan de hand was, gingen we wel eens even de kapel in. Ja. Want die kapel, kijk eens hier, was de kapel en dit het huis sloot er tegenaan.
Ja.
Ja, ja, dus eigenlijk, u had aan de achterkant geen ramen, want dat was blinde muur.
Ja, dat was een blinde muur. Ja, ja, ja. Ja,
ja. Ja.
Maar goed, ik weet niet of u daar ook... ik heb natuurlijk foto's genoeg. Maar dit is... Nou, bij de postmederij is natuurlijk ook nog wel heel erg leuk.
En daar komen ze denk ik straks weer op, hè?
Ja, hebben jullie ook nog een foto van genoeg?
Deze heb ik geen foto
van. Ja, nou ja, ik kan altijd zien wat er... Dit is dan...
De grosmederij. De
grosmederij, dat kan hier... Ja. En dit is hier ergens... Dat hier was dan de fabriek, hè? Dat was bij de Zuidsingel.
Ja.
En daar heb ik dus echt gewerkt. Want je had ook nog een fabriek aan de Waard, aan het Waardeiland, hè? Bij de Hoge Rijndijk.
Ja.
Is het nou zo dat uw jeugd als oudste van 8 een beetje dezelfde jeugd is als die van uw moeder? Was dat ongeveer?
Ja, mijn moeder werd natuurlijk ook, was ook al heel jong ingeschakeld. Ja, dat vertelde ze dan natuurlijk. En dat was ook een groot gezin. Ze had een zusje die had dan TBC. En dat was toen natuurlijk een hele ernstige ziekte. En dan vertelden ze wel eens dat ze maar lag te huilen en te bidden van heilige Jozef Veldman toch en zo. Dat vertelden ze dan. Dat vond ik altijd heel ontroerend. Maar die is op 15-jarige leeftijd overleden.
Dus
dat was dan daar natuurlijk in dat gezin. Het drama. En dan natuurlijk die slagerij. Dat was natuurlijk ook hevig werken en zo voor dat grote gezin. Ja. En... Maar na de hand, toen is een van de jongste zusjes, die toen het jongste kind daar geboren werd, die kreeg de naam van dat meisje wat toen overleden was.
Ja.
Cornelia. Ja.
Nou, een na jongste.
Of een na jongste, ja.
Maar wat dat betreft is dus de jeugd van uw moeder is een beetje vergelijkbaar met uw jeugd.
Ja, dat wel. Ja,
in die tijd waren er nog niet zulke grote verschillen.
Zij hadden, mijn moeder kon altijd wel leuk vertellen, want ze had op de Haarlemmerstraat de slagerij. En over heeft ze een melkboer. Je had natuurlijk allerlei winkels, hè, en daar vertelden ze ook over, van hoe dat was.
Ja.
Hoe heette die slagerij?
Slagerij Vreeburg. Mijn moeder heette Vreeburg.
Aha.
Staat dat pand er nog?
Het pand staat er natuurlijk nog wel, maar...
Ja, er zit
staat A12, helemaal vooraan, richting Blauw...
Nummer 12.
Ja, want er zit er nou een kousenzaak ook of
zoiets. Oh, die G.O.
Ja, zoiets. Ja,
G.O.
kousenzaak. Ja.
Maar ja, goed, dus toen heb ik... na de oorlog ging ik dus naar de Haarlemmerstraat, naar de meisjes, Mulo en...
Een stuk verder.
Een stuk verder, ja, dat was wel 20 minuten lopen. Soms dan, als we een paar centen hadden, als ik 5 cent had, ging ik met de gele tram. Want die bestond bij de havenbrug en dan kon je net 2 haltes, kon je mee.
5 cent.
Voor 5 cent, maar dat gebeurde natuurlijk niet zo vaak. Maar we gingen ook onder de middag naar huis, want je had wat langer pauze, hè, dat wel.
Want u had warm tussen de middag.
Ja. Nou, dat niet. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren. Ja, aten wij warm? Ja, we aten toch wel warm. Ja, dat aten wij vroeger wel. Dat was vroeger meer gebruikelijk, hè? Ja. Dat je warm at.
Ja.
Maar dat was natuurlijk wel een aardige tijd. Van mijn zus die onder mij kwam, die kwam natuurlijk ook daar op die school.
Ja.
En die kon heel goed leren, dus die... En toen waren er heel veel leerlingen en die mochten toen een klas overslaan. En dus zat ze bij mij in de klas geloof ik op een gegeven moment.
Wat vond ze ervan?
Nou ja, goed. Ik vond het allemaal wel best.
Ja?
Ja, zij was wel cleverder dan ik eigenlijk.
Was ze niet jaloers op?
Nou nee, dat niet. Ik vond het eigenlijk wel... Aan de ene kant was het natuurlijk wel leuk, want we gingen samen naar school. Maar goed, ja, toen was dus die periode dat het jongste kind aangekondigd werd. En nou ja, toen zei mijn moeder op een gegeven moment, dan moet jij maar, ja.
Dat gaat zo snel. Mag ik er nog een? Ja. Want u ging dus naar de MULO, maar u had ook misschien thuis kunnen blijven, alvast aan het werk gaan, of naar de huisartschool.
Nee, maar dat kon toen niet, want je moest tot je 14e of 15e jaar moest je op school blijven.
Dat wist ik niet. Ja.
Dat was in die periode. Mijn moeder, die heeft nog mee, die was 12 jaar, die mocht toen van school af, maar dat, ik kon er dan, omdat ik er net af kon, ging ik er, moest ik... Toen, nou ja, werk van school gehaald eigenlijk. Hè?
Maar ging dus niet naar de huisartschool? Of bestond die helemaal niet toen?
Ja, die bestond wel. Die bestond wel.
En waarom ging je niet naar de huisartschool?
Nee, ik ging naar die meisjesmulo. Nou ja, hoe kwam dat? Nou ja, ik zat op een nonnenschool en die nonnenschool had ook de meisjesmulo. Dus als je een beetje kon leren, dan ging je naar die school.
Okay,
en dan gingen natuurlijk ook heel veel kinderen gingen naar de huishoudschool. Hè? Dat was natuurlijk ook wel heel gebruikelijk. Die gingen daar en dan, na de hand, dan gingen ze ook ergens, werden ze dienstmeisje of verkoopster. Was het.
Ja.
Maar nou ja, goed, voor mij is het dan gelukt dat ik daar terecht gekomen ben. Nou ja, toen kwam ik dus thuis, tot mijn grote verdriet. En,
een ochtend lang huilen, vertelde u.
Een middag gehuild. Maar je ging aan de gang, want ik was een mens, of een kind dat zich toch schikte. En dat aan de andere kant, ik was natuurlijk, dan was je thuis en je moest natuurlijk van alles doen. En er waren wat ook wel eens gezellig was, er waren natuurlijk altijd de begrafenissen. En dan kwam de pastoor even, of de kapelaan die de begrafenis had, die kwam even koffie drinken. En dat was natuurlijk ook wel gezellig. En dan kwamen natuurlijk al die rijtuigen met die koetsiers. En die maakten ook wel eens een praatje. Dus er was nog wel gezelligheid hoor, wel.
Ja.
Maar goed, het was natuurlijk toch, je jeugd was toen toch wel voorbij.
U miste uw vriendinnen?
Ja, natuurlijk. Ja, want dat was er niet meer bij. Hè?
Nee,
na schooltijd gingen de anderen gingen natuurlijk, moesten huiswerk maken en zo. En ik zat thuis. Ja. Maar goed, aan de andere kant, ik heb dan toen zei mijn moeder, dan moet je maar naaien leren. En ze had een of andere kennis, dat was een lerares die gaf overdag naailessen. Dus daar ben ik toen... terechtgekomen. Op Trapenburg had die vrouw een helemaal groot huis en een bovenhuis had ze dan daar heb ik leren patroon tekenen en leren naaien. Ik vond het eigenlijk wel, ik was altijd wel met handwerk had ik altijd een mooi cijfer. Ik was wel handig met mijn vingers.
Ja, dus dat was heel leuk.
Maar ik ging dan ook, dat komt toen ook, op een gegeven moment ben ik dan toen was ik een paar jaar thuis en toen ben ik dus, je had dan ook van, deden ook die nonnen, die gaven, kon je leren typen. Kijk hoor, ik heb de diploma's, hoe dat dan heet. Dat kan ik niet meer uit mijn hoofd zeggen. Dus toen heb ik leren typen en Nederlands steno ben ik mee bezig geweest, over diploma gehaald en...
En allemaal in de periode dat u in het gezin moest helpen.
Ja.
Dus
uw
moeder was wel iemand die zei van, je moet misschien wel helpen, maar je moet wel verder.
Ja, ik mocht dat allemaal wel. Ja, dat wel. Mm-hmm. Kijk hoor, van waar al die dingen zijn, diploma.
Wat was dat?
Voor grote schrijvers. Dit was de diploma snelheidscertificaat systeem grootte. Dus dat was stenografie.
Maar dit is, toen was u al 26, begrijp ik.
Nee, dus dat was het, was het?
Dit is van 59.
Oh, hoe kan dat? En dit is dit is 49.
Ja, dus toen
maar
was
is dat dan waarschijnlijk?
Nou, waarschijnlijk.
Dus, oh nee, dat was Engels. Dat was mijn Engelse steno.
Oké.
Okay. Okay. En dit was, dat heb ik gehaald in 1949.
Ja, dus toen was u net thuis eigenlijk.
Ja, ja, ja. Dus dat waren de diploma's.
Mag ik foto's maken?
Ja, ja, tuurlijk. Dat was zeker.
En zei uw moeder nou van, nou, ga dat nou maar doen. Nou ja, zei uw vader dat?
Nou, nee, want dat had ik met mijn moeder daarover. En, nou ja, die vond dat wel wat natuurlijk. Op, ja, dat was middags ook, hè. Dat komt, daar was dan wel gelegenheid voor. Ja, net zoals dit was Engels. Dat heb ik dan na de hand gedaan. Ja. En ik heb dan ook bezig geweest met Nederlandse handelscorrespondent en Franse handelscorrespondent. En dit was dan, dat heb ik gewoon toen ik uit Engeland kwam, heb ik dat gehaald.
Ja, dus is... Ja. Was dat gewoon in 48, 49, dat je als vrouw allerlei diploma's ging halen?
Ja, er werd veel jaren waar gespeeld. Ik weet van mijn vriendin ook, die had dan de MULO, die had een diploma. En mijn zus, Karin ook, die had ook een diploma. En nou, die gingen s'avonds naar de handelsschool, die gingen s'avonds diploma's halen.
Ja.
En ja, dan haalden ze zo allerlei diploma's, hè, van stenotype, Nederlandse handelscorrespondentie, Duits. Karin heeft heel veel gedaan, Duits. Ik heb met Frans bezig geweest en met Nederlandse handelscorrespondentie. Ja, dat kon je allemaal, dat was allemaal mogelijk.
Dus het was niet, want het... Ik ben natuurlijk van een andere generatie.
Ja.
Maar er was dus niet zoiets van, nou, als vrouw belangrijkste recht is je aanrecht, wat wel eens gekscherend wordt gezegd. Maar er werd echt aan educatie gedacht.
Ja,
nou,
toch wel. Ja, ja, nou ja, mijn moeder dan wel natuurlijk. Ja, mijn moeder had dan toch wel een beetje andere ideeën. Zo. Die had mij dan wel naar een of andere school willen gaan. Maar ja, de omstandigheden zijn natuurlijk zo geweest dat... Dat niet gelukt is, maar ik kreeg toch wel de kans en de gelegenheid om diploma's te halen, zogezegd.
Ja. Ja.
En dat ging allemaal in stukjes.
Ja, en u zette zich er ook voor in, u had niet zoiets van, nou, ik heb er helemaal geen zin in.
Nee, nee, dat niet. Nee, nee. Ik wilde dat wel graag. Ja. Ik vond het eigenlijk nog wel leuk.
Ja.
Ja.
Eens even kijken, dan hebben we de eerste...
Ja, daar hebben we, nou hebben we het nog niet over de oorlog gehad natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat hebben we ook zo dat niet begrijpen.
Gaan we daar even
van, die,
mevrouw,
van die NSB'er.
Ja. Van mevrouw Paardenkoper.
Ik heb dan ook een bombardement meegemaakt.
Maar zou je dat verhaal van mevrouw Paardenkoper nog eens willen vertellen?
Ja, ja, nou ja, dat was dus in 1941.
Ja.
Was er dus, dat verhaal kwam bij mijn vader natuurlijk terecht, dat er dus een NSB'er begraven zou worden. En ja, dat eigenlijk dat daar geen toestemming voor gegeven kon worden. Hè?
Ja.
En, maar ja, dat ging toch allemaal door, want het was zeer dwingend. En, nou ja, mijn vader,
toestemming van de katholieke kerk?
De katholieke kerk, ja, want er kon eigenlijk geen mis zijn en zo. Maar ja, het was allemaal toch een beetje vreemd, want die vrouw die was in Amsterdam overleden. En ja, die had daar eerst van een kapelaan meegemaakt. Ze was in een ziekenhuis overleden.
En, toen een Leidse vrouw?
De meisjesnaam is Van Galen. Dus misschien is ze nog in de verte.
Ja, dat is van jouw familie.
Van mijn familie nog.
Van
vaders kant.
Van mijn vaders kant. Maar goed, het was dan allemaal. Je kan natuurlijk het hele verhaal lezen ook. Van hoe het. Ja, dat mijn vader heeft natuurlijk een heel verslag moeten maken. En dat is dan bekend geworden op een gegeven moment. Maar hij moest dus toch de poort open. En er moest toch een graf klaargemaakt worden. Hè, want
dat lees ik uit het krantartikel.
Ze moesten kuil in natuurlijk. Maar het gekke is, er was wel een verlof van begraven. Maar dat is in de boeken niet terug te vinden. En dat is heel gek. Want dat is ook niet terug te vinden waar ze precies begraven
is. Nee, dat zei u. Ja.
Dat is heel vreemd. En was het tussen de 19...
Weet u nog waar dat graf...
Nee. Want wij moesten binnen blijven.
Okay.
Ja, maar mijn vader heeft dat nadat... Ja, dat was voor mijn vader natuurlijk ook wel iets van iets duisters. Hè, want het was heel vervelend.
Ja, het was heel vervelend.
Hij mocht geen toestemming Hij moest eigenlijk weigeren. Ja, maar ja, hij zat in een gezin met zoveel kinderen. Nee,
en dus, zo'n overmacht.
En, ja, het was overmacht.
Ja, eigenlijk hebben ze die man goed behandeld, want hij werd ervoor gezet.
Ja. En de stuur die liet zich verder niet zien, hè?
Ik heb het gezien. Tenminste, ik heb die stoet langs die gaan. Ik ging naar school.
Oh, ja, echt?
Ja. Ik was 11 jaar.
Ja.
En op de haven, om 1:30 ongeveer, toen kwam die stoet lang en denk er zeker wel zo'n 100 van die WA-lui liepen voorop.
In uniform.
Alleen zwart. Ja, wij hebben natuurlijk wel buiten, wij hebben al voor het raam gestaan.
De poort was dicht?
Ja.
Mijn vader moest natuurlijk toch de sleutels geven. Ja. En dus dat heb ik gewoon vorige keer ook verteld. Ja. Er was zo'n vierkant en daar had dan zo'n slot aan. Maar die man die gooide dat, van die metalen hekken en dan ging dat zo daar omheen, als een soort beugel. En die gooide die weg.
Welke man was dat?
Nou, dat was zo'n zwart jak.
Zo'n NSB'er
natuurlijk. Die allemaal in dat uniform.
Je gooide dat zo in de zin.
Je gooide ze over de heg zo, daar had je een slootje en daar kwam het in terecht. Dus, maar ja, toen is dat dan toch, die begrafenis heeft plaatsgevonden.
En u zat in huis.
Wij zaten in huis.
Uw vader was in, allemaal zaten jullie binnen.
We zaten in het, hoe heet het, binnen natuurlijk. Maar we zaten natuurlijk wel voor het raam te kijken, dat wel. Want het was natuurlijk toch wel een stuk beetje opwinding eigenlijk. Hè?
Ja, was het eng of was het opwinding?
Nou ja, eng. Het was toch een soort opwinding, hè? Van het was iets buiten het gewone.
Ja.
Want de gewone begrafenissen, dan zag je al ook zo'n stoet aankomen en zo. En die draaide achter het huis, had je dan een heel groot terrein en dan draaide die koetsen. Vroeger had je natuurlijk veel koetsen en die grote lijkwagen, die kon daar draaien. Dus er was natuurlijk wel ruimte. En dit was toch eventjes anders.
Ja.
Maar goed, in het verslag staat dan het hele verhaal van, daar ben ik natuurlijk na de hand meer bezig geweest. Toen dat verhaal kwam, hè, dan ben je meer bewust van de situatie. Dat was ik natuurlijk in die tijd niet, want hoe oud was ik? Ik was 10.
8 jaar, denk ik.
Ja, ik was 41, ik was 7, 8 jaar.
Ja.
Maar we hadden toen toch wel last van die Duitsers, want vlakbij werden die V2's afgeschoten, die waren daar gestationeerd geloof. En die Duitsers die hielden dat natuurlijk erg in de gaten, maar die begraafplaats, dat was dus ook een uitkijkpunt, hè, waar ze dan kwamen. Dus wij hadden dan toch wel vaak dat de Duitsers op de laan liepen.
En wat vonden uw ouders van de Duitsers?
Mijn vader had wel eens met mensen gepraat. Ja, dat waren natuurlijk ook mensen, hè? Die ook gestuurd werden. Dat hoorde ik mijn vader wel zeggen. Had hij met een Duitser gepraat en die zei, ik heb ook een gezin thuis. Ik heb ook 8 kinderen thuis, weet je, zoiets. En daar had mijn vader wel begrip voor.
Ja, dus ze sympathiseerde wel met de mens, maar niet met de Duitser, moet ik het zo een beetje begrijpen?
Ja, dat met de NSB'ers was natuurlijk wat anders. Dat waren Nederlanders die de boel...
Die waren erger dan de Duitsers.
Ja, want ik had een zuster van mijn vader, die was ook bij de NSB. En die zijn ook nog wel eens een poosje bij ons in huis geweest. Op een of andere manier ze niet meer in. Maar fijn, en zij zat zo s'avonds zo van Duitsland win. Maar
dat was in de oorlog.
En de man die is in Rusland geweest. En zij is toen na de hand ook naar Duitsland gegaan met haar kinderen. Had twee nichtjes, twee dochters. En toen is zij daarheen gegaan.
En is het contact tussen die twee families wel gebleven?
Ja, na de hand toen de oorlog voorbij was, toen is dat toch wel weer. Zij heeft in de gevangenis gezeten en hij natuurlijk ook. En die kinderen die zijn toen bij mijn grootouders geweest. Ja, het gekke was, die kinderen waren dus bij ons en dan zaten we op een kerk, dan zaten ze te spelen en dan kwamen er vliegtuigen langs en dan zeiden wij, oh, die Rotduitsers. En dan hadden zij het over die rotte Tommies. Dat zijn de dingen die je herinnert. Dat vond ik een beetje. Rotduitsers. Ja, dat waren toen toch een beetje de nare dingen. Hè? Ja. Zo van. Maar goed, er werd verder niet zo. Er was geen echte discussie meer over.
Nee, nee, want u had het daar niet, maar u was ook al 8 jaar, u had het niet met uw vader erover, met uw moeder, van goh, waarom zijn het nog rot-Duitsers en waarom zegt mijn nichtje nou rot-Engelsen?
Ja, die rot-Tommies. Nee.
Dat was, daar werd niet aan tafel over gesproken, over
nee,
de
nee, nee, dat niet, nee, nee, van nou ja, dat werd een beetje, ja, god. We hadden natuurlijk als kind ook andere belangstelling, hè. Ja. Je ging achter de slakken aan en gooi je zout of zo. Ja, dat
achter de
soort
slakken?
Dingen. Ja, slakken, gooi je zout en dat is mol. Ja, zo'n soort dingen deden. En we gingen bloemen plukken. Ja.
Wat voor spelletje was dat nou met de slakken en het zout?
Die slakken die kropen over de grond. En ja? Als je er zout op gooide, dan de slakken die
gingen dood?
Die gingen dood, ja.
Okay. Ja, en dat was een leuk spel.
Dat was natuurlijk wel leuk. Ja. Nou ja, god, we hadden ook veel dieren. We hadden dus, in de oorlog hadden we veel ook jonge geitjes. En we hadden een grote stamboekgeit. En die gaf ook melk. Hè, dus wij hadden, wat dat betreft, zijn we de oorlog ook aardig doorgekomen. En dat mijn vader toch die tuinerij nog had. Dus daar kwamen
we. Kwamen de buren dan ook om de melk vragen?
Dat heb ik dan nooit gemerkt. Nee,
het was dan niet zo'n honger in Leiden zelf?
Ja, dat was er natuurlijk wel. Groepen natuurlijk wel. Van, maar goed, dat was natuurlijk gelukt dat wij dat hadden. En een oom van mij en een broer van mijn moeder, die was natuurlijk slager. Want die kwam uit de slagersfamilie. Ja. Dus op een gegeven moment werden de geitjes geslacht en zo, die jonge geitjes. Ik heb ook nog foto's van waar
van de jonge geitjes?
Van de jonge geitjes, ja.
En die stonden op de tuin van uw...
Ja, die stonden op het kerkhof ook en zo. Ja,
ook
ja,
op het kerkhof?
Nee, op het, door het ervoor het had je een bos, een soort bos. En daar waren die beestjes.
Ja.
En daar had u als kind van, nou prima, het is goed eten en...
Ja, toen dacht ik, er was natuurlijk gras en dergelijke. Ja. Dat was er
allemaal. Nou, maar voor u, dat
is... Hier ben ik dan hier met zo'n jong geitje en dat een van mijn zusjes.
U heeft de donkere haar.
Ik ben die donkere, ja. Met een broer met een geitje. Dat zijn best wel hele leuke foto's. Kijk, hier was dat het bos waar die geitjes dus allemaal liepen. Hier nog eentje. En hier, dat was echt wel leuk hier. Zie je het?
En dit is allemaal in de oorlogstijd?
Dat was allemaal in de oorlogstijd, ja. Op een gegeven moment waren er 3 jonge geitjes. Ja, dat was wel heel schattig. En daar kwamen natuurlijk ook buurkinderen kijken, hè, van die vonden dat prachtig.
Ja.
Leuk. Deze bent u ook?
Nee, dat ben ik niet. Nee.
Deze en die wel?
Ja, dit zijn dezelfde, geloof ik, hè?
Nee, dit is een jongen. Dat is wel je broer.
Oh ja, dat is een broer van me, mijn oudste broer.
Ja.
En hier ben ik dan met onze Agnes, die in... Ja.
Oké.
Okay. En dit zijn foto's die uw ouders hebben gemaakt?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik had hier, je zei allemaal, hier heb ik dan allerlei negatieven. En we hebben dus na de hand eens een keer die foto's weer eens laten maken. Ja.
Ja.
Ja?
Ja. Helemaal. Maar het klinkt bijna, want er was dus wel honger in Leiden, maar...
Bij ons, en bij mijn vader.
En er was dan niet veel contact met buren die ofwel naar de tuinderij gingen en daar de boerenkool weghaalden. Omdat ze zoiets hebben van,
dat zal best wel gebeurd zijn. Maar dat was aan de Besjes Laan.
Dat was aan de Besjes Laan. Ja, dat weet ik, daar heb ik eigenlijk geen weet van of dat ooit gebeurt.
Nee. En vriendinnen die honger hadden, dat...
Ik zat natuurlijk op school. En we gingen dus ook in de hongerwinter, gingen we onder de middag... Gingen we eten, kreeg je kan dan een bordje of een schaaltje mee en dan kreeg je eten op school.
Ja, en door wie werd dat betaald? Wie weer deelde?
Dat ging van de gemeente, geloof ik, uit. Ja? Dat weet ik nog niet precies hoe dat was. Ja.
Of de kerk?
Dat zou ook de kerk geweest kunnen zijn, maar dat weet ik niet hoe dat was. Maar goed, dat was dan de 2 huishoudsters van de school, of de schoonmaakvrouwen, die deelden dat uit en soms een hele grote kit. En ja, soms was het lekker, en, ja. Maar het was natuurlijk ook wel eens een beetje water aardappelenschillensoep.
Ja, dat je nog honger had terwijl je het al op had.
Ja. Dat was niet, maar het was ook wel lekker dat het linzensoep was. En dan waren die twee vrouwen, die moesten uitdelen. En dan schetten ze zo van bovenop, maar die linzen die zakken naar onderen. Dus, en zij namen altijd het restje mee, dus het beste namen ze mee. En waren de dingen die me altijd bijgebleven zijn. Ik denk, dat waren dan top. Maar ja, die mensen hadden ook honger natuurlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Dat was al, waren er ook Joodse kinderen op school?
Nee, dat nee.
En ook niet in de buurt?
Nee. We hebben op kerkhof wel eens dat er mensen kwamen, hè, met een ster op. Hè, van, die kwamen op het kerkhof en... mijn moeder, die praatte wel. Ja, die mensen zaten natuurlijk, dat was natuurlijk ook allemaal niet zo leuk. Hè? Die mensen waren eigenlijk ergens onveilig. En, maar ja, wij hadden natuurlijk niet zo erg besef van al dat soort dingen. Daar was je te jong voor.
Ja. En heeft u later met uw ouders ook niet, dat u zei van, god, nou, die mensen liepen dan op het kerk, of wat zouden ze bij ons hebben gedaan, of...
Ja, nou ja, die kwamen gewoon even kijken. Die gingen daar een wandelingetje maken.
Ja. Dus er was ook niet zo'n sfeer in de stad, althans in uw kringen, van van rond de Jodenvervolging of rond de razzia's of rond dat soort dingen. U had, wat dat betreft, was het een.
Ja, het was toch wel een beetje homogeen. Een beetje, toch wel een beetje besloten kringetje waren wij dan toch eigenlijk wel.
Ja.
Hè?
Ja.
Zo, want wij zaten natuurlijk toch een beetje afgezonderd van...
Op dat bastion, bijna.
Van de buurt, ook zo. Ja, maar, we gingen natuurlijk wel het hek uit naar de haven, maar daar had je natuurlijk winkels, dat wel. Maar het was toch een beetje meer besloten. Ja. En daar kwamen natuurlijk kinderen spelen, want die vonden het natuurlijk toch wel prachtig. Maar het was niet zo dat je zegt van, wij gingen echt naar buiten.
Ja.
Dat niet.
Nee.
En zeker niet in de oorlog.
Nee.
Ik ga er even koffie in schenken.
Nou, dat is een goed plan.
Ik zet hem even op pauze.
Ja.
Ja,
wat? Dat is een...
Is dat aan?
Ja, is dat aan.
Ja. Dan gaan we voordat we de jeugd afsluiten. Het bombardement, wanneer zou dat geweest zijn?
Dat was in 1944.
Dat was 1944,
hè? December 1944.
Dat was in de, eigenlijk in de hongerwinter. Ja, dat was zo van... wij stonden... Ik ging met een groepje mensen, vrouwen of meisjes, waren we uitgenodigd om op een zondag bij boeren te gaan eten onder de middag. En wij stonden bij de kerk, de Heren-Singelkerk, de Jozefkerk, stonden daar zo tegen de muur aan te wachten met één of twee begeleiders. En ik was natuurlijk 10, 11 jaar. En dan ging met vliegtuigen en ik zag ze bommen naar beneden komen.
En waren
dat
Duitse vliegtuigen?
Ja.
Duitse vliegtuigen?
Nou, de Engelsen. Engelse. Engelse. Ja, die hadden het gemunt op dat punt waar die V1's of V2's lagen.
Ja.
Maar die kwamen op vlak bij de kerk in die wijk terecht. En het was natuurlijk een geschreeuw. En natuurlijk, ik was helemaal een beetje... Van de weg, van de kaart eigenlijk, door dit alles. Want het stond tegen die muur. En op een gegeven moment hoorde veel gekletter van glas alles. En toen een hoop herrie natuurlijk. En toen op een gegeven moment kwamen er allemaal mensen, huilende mensen. En met sommigen met dekens en bebloed. Die kwamen allemaal naar de kerk. Want wij stonden bij de zijingang van de kerk. Mm-hmm. En ik bleef er met dat groepje, bleef er toch een beetje bij elkaar staan. En dat was het, dat was iets dramatisch.
Enorm lawaai?
Ja, het was natuurlijk veel lawaai ook, hè. Van, ik denk dat ik ook een beetje daardoor, want die hele dag heb ik me ook heel ongelukkig en heel naar gevoeld. En toen gingen we toch nog lopen. Toen gingen we toch nog ergens naar Zoeterwoude. Ja, dat was toch een paar uur lopen. En ik weet wel, ik had twee flessen bij me. Want mijn vader had gezegd van, vraag maar melk aan de mensen.
Ja.
God almachtig. Nou, ik heb de oog. Wat was dat verschrikkelijk. Daar lopen zo'n end en dan met twee van die... Vroeger had je echt van die liter melkflessen. En daar liep ik dan mee. Nou ja, goed. En onderweg waren er ook nog vliegtuigen over. Dat ze dat hebben door laten gaan achteraf, denk je. Dat begrijp je niet. Maar ik heb me die dag zo ongelukkig en naar gevoeld. Oh, ontzettend. Want ja, je had natuurlijk toch soort emoties morgens. Ja. Nou ja, bij die mensen heb ik dan wat gegeten. Ik kan me niet eens meer herinneren wat ik gegeten heb. En toen, nou, dan gingen we natuurlijk weer naar huis. Nou ja, zonder, met de lege melkflessen.
Oh, met lege?
Met de, ja, okay, want die mensen hadden geen vee. Dus dat
okay, dat
niet. Dus je nam melk mee van...
Nee, geen melk. Ik heb nou lege flessen mee om te vragen of ik melk kon krijgen. Ja, okay. Dan gaan we nog zeven flessen meegegeven.
Ja, dus liep er met die, eerst stond u tegen de muur met die twee lege flessen met dat enorme kabaal.
Ja, en die, al die narigheid van al die huilende mensen in bebloed. En sommige, ja, mensen, dat was morgens om 9:00, dus sommigen lagen waarschijnlijk nog op bed. Dus sommigen hadden een deken omgeslagen. Nou, dat was echt heel dramatisch.
Was dat voor het eerst dat u eigenlijk zoveel gewonden zag?
Ja, dat was echt dat ik dat zo meemaakte. Hè? Ik heb het gelukkig maar één keer meegemaakt.
Hoe oud was u toen?
Nou, toen was ik op het eind van de oorlog, 10, 11 jaar.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Want ik werd in augustus, werd ik toen...
Dat was geloof ik 11 december.
11
december?
Dat was op zondag. En die,
dat was eigenlijk heel goed.
Ja, de kerk zat vol.
De kerk zat vol.
Mijn oudste broer zat in de kerk.
Ja. Ach,
daarachter is het
ook een schuin dak. En die bom die is er zo overheen gevallen. Daarnaast de kerk heb je de
Alexanderstraat.
Aan de kant van de kerk was er bijna niks kapot. Maar aan de andere kant zijn er ook doden gevallen.
Ja.
Brand en die mensen die zij dan zag. En jij zat aan de andere kant.
Ja.
Ja, tegen die... Ja.
Tegen de kerkkant. Dan,
waren je ouders niet heel ongerust? Want die wisten
dat kon me eigenlijk niet meer herinneren. Of daar, die moeten dat toch ook gemerkt hebben. Want het was
natuurlijk ook,
hemelsbreed was het, hoeveel een paar honderd meter geweest zijn.
Ja, veel meer was het niet.
Nee.
En is er nou één bom gevallen? Of zijn
twee. Twee van die ronde bommen. Oh,
u ziet ze
dat
nog?
Zal mijn leven nog niet vergeten. Dat zou ik
echt... U zag ze zo naar beneden komen?
Zo naar beneden komen.
En u wist dat het bommen waren? Of had u zoiets van, komt daar nou naar beneden?
Ja, achteraf natuurlijk dat het bommen waren. Ja. Want was het anders?
Ja.
Maar ja, je was natuurlijk ook... je was je ook niet zo van al dat soort dingen bewust. Want wij hadden natuurlijk nog ooit nooit echt een bombardement meegemaakt.
Nee.
En dit was er wel...
En er zijn geen familieleden omgekomen in de oorlog?
Van ons, nee. Nee, dat niet, nee.
Maar dit was behoorlijk emotioneel.
Dat was heel afschuwelijk.
Ja.
En vooral dat het dan toch nog... dat ze toch nog gingen lopen en zo. Ja. Oh, mensen, wat was dat afschuwelijk. Ja, mijn vader is toen na de hand nog, of die dag daarna nog, naar die boerderij gegaan. Of naar, of wat het was. Maar die zeiden zich ook van, we hebben geen vee, dus er is geen melk.
Oh, die vertrouwde niet helemaal, uw vader, van dat u zonder met die twee lege flessen was teruggekomen?
Natuurlijk, wat was het... Er waren natuurlijk veel mensen die bedelden eigenlijk dat hebben wij toch ook wel eens gehad, dat mensen aan de deur kwamen bellen om een boterham of zo, hè, of we niks te eten hadden. Dat hebben we dan, dat kan me wel herinneren.
Hoe ging dat dan? Want er werden dus aangebeld en u hoorde uw moeder, tenminste u hoorde van, goh, heeft u een boterham voor ons?
Mijn moeder dan zei ze, natuurlijk nee, maar ik weet als ze één keer is, toen is ze die vrouw nog achterna gegaan. Toen hebben ze nog een paar boterhammen gegeven.
Ze begon met nee, maar toen had ze toch spijt gekregen.
Toen kreeg ze toch nog spijt, dat waren zo van die dingen. Maar je hoorde natuurlijk toch ook van mensen die de boer opgingen met een fietsen met touwbanden of met een bakfiets. Ja. Die naar Noord-Holland gingen. Ja. Die verhalen, die hoorde je wel.
Maar niet van vriendinnetjes. Dat waren verhalen van wat verder
weg. De achteraf hoor je natuurlijk na de oorlog, dan komen natuurlijk ook de verhalen los. Maar dit was iets wat me ook...
Dit is het naaste van die hele periode
Dat is me echt wel bijgebleven.
Ja. Ja.
Als ik mag nog even wat vragen, want ik heb nog niet, denk ik, even checken. U ging dus naar de kerk toe met een aantal mensen
eten te gaan halen bij de boer.
Nee, nee. We gingen onder, dat was al zondag en dan werden dus een groepje meisjes. Ja. Die waren daarvoor uitgenodigd. En we moesten om 9 uur of om 8:15 bij de kerk verzamelen. Dus een groepje van 8 of 10. Er was wel begeleiding bij. En het was de bedoeling dat we dan ergens in Zoeterwouw bij mensen gingen. Een warme maaltijd zouden krijgen.
U ging daar eten, ja, dat zei u, inderdaad. Oké, en ondertussen had u lege melkflessen bij u om te kijken of u melk mee terug kon.
Ja, 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 ja. Die opdracht had ik natuurlijk gekregen van thuis. Ja. En, en nu zou je, dat ze dan 2 flessen hebben meegegeven achteraf, denk je, Maar ja, zij dachten ook aan het gezin.
Ja, ze dachten ook aan het gezin. En u voelt ze nog bijna
helemaal. Bij wijze van spreken.
Ja. Bent dan eind van de oorlog bent u 12. Mm. Een paar jaar nog de MULO, dan gaat u thuis helpen. En u vorige keer verteld op een gegeven ogenblik dat u au pair naar Engeland ging.
Ja, nou,
tijd zit daartussen.
Ik ben nog eerst een paar baantjes gehad. Ik heb een week al zes bij V&D, ben ik verkoopster geweest in de Sinterklaastijd. En toen, ik op een gegeven moment was ik natuurlijk zat, hè, van dat thuis en zo. En nou, je werd ouder en je kwam natuurlijk meer in verzet, hè.
Ja.
Zo'n periode kreeg ik. Nou, een van die zusters van mijn vader, daar kon ik aardig mee praten. En nou, daar ben ik toen mee gaan praten. En toen zegt ze, dat kun je best doen. Je kan best zeggen van, dat het nou wel genoeg geweest is, dat je wat anders wil. Hè? Okay. En ik had ook de diploma's. Dus ik kon natuurlijk wel aan de gang. Dus toen, toen heeft mijn moeder, toen hebben ze een werkster gekregen. Of gezorgd dat er kwam er iemand eens in de week, een hele dag eigenlijk, die kwam werken. He, want ja, er was natuurlijk toch wel heel veel te doen. Want ik dan natuurlijk ook gedaan. De was voor het hele gezin. He, en het was dan aan de tobben met een plank en een borstel. Ja. Dat was best wel zwaar werk.
Ja.
En toen ben ik dus de eerste.
Die tante die zei dus van nou.
Ja, die tante zei van dan moet je zitten. En toen zei ze nog van goh, zal ik met je ouders praten, met je vader praten. Want dat was de zuster van mijn vader. Ik zei nou nee, ik doe dat zelf wel. Nou ja, goed. Mijn ouders, ja god, ze konden natuurlijk wel begrip voor opbrengen. Maar ja, het was natuurlijk toch veel voor hun ook niet mee, hè.
Maar ze zeiden niet, nou je bent helemaal mal.
Nee, dat niet. Dus nou ja, toen is er een hulp gekomen. En toen heb ik bij de marine gewerkt. Verificatie van Schrijks zee-instrument.
Wat voor instrumenten?
Zee-instrumenten.
Zee?
De zee, ja. Schrijks. Schrijks. Van het Rijkszee-instrument.
Waar zat dat? De marine?
Dat was bij de marine. Dat was in Wassenaar. En dus met de gele tram ging ik daar naartoe.
Okay.
Nou ja, dat was natuurlijk toch wel leuk. Heb ik een aantal maanden gewerkt en Toen ben ik bij de, ik heb nog wat andere sollicitaties gedaan, maar dat lukte toen niet. Toen ben ik bij de grossmederij terechtgekomen. En dat was in 1954 ben ik bij de grossmederij terechtgekomen.
Dat was je 21.
Ik heb tot 1964 gewerkt met een onderbreking dat ik tussendoor naar Engeland ben geweest.
Ja, dus even kijken of ik het een beetje in de tijd begrijp. U was 15, in 48 bent u naar huis geroepen, zal ik maar zeggen. En toen heeft u in die 6 jaar thuis gewerkt. En op een gegeven moment ook na de oorlog, een aantal jaar na de oorlog, heeft u die tante... Daar sprak u mee, maar een beetje vertrouwelijke tante.
Ja.
En die zei van, je kan best eens tegen je ouders zeggen van dat je ook wat meer wil dan alleen maar thuis werken.
Nou ja, het was toen vrij normaal eigenlijk. Nou ja, normaal, maar ja, je wilde natuurlijk toch wel ook weer een centje verdienen. Nou ja, thuis...
Maar was dat normaal, dat je een centje wilde verdienen?
Nou ja, god, ik weet het niet, maar... thuis kreeg ik natuurlijk ook wel een zakcentje, maar ik had natuurlijk geen... Salaris, want mijn zusje onder mij, die was intussen natuurlijk ook van de MULO af en die werkte bij V&D, dus die had had een soort salaris. Nou ja, ze gaf natuurlijk het grootste gedeelte gaf ze natuurlijk van thuis af. Dat was dan wel. Maar ja, ik wilde dat dan. Ik wilde dan ook. En nou ja, zodoende ben ik dan eerst dan daar een aantal poosje geweest. Maar in 54 ben ik dus bij de gastprofvinderij gekomen.
Ja.
Nou ja, dan was ik belast. Maar eerst heb ik dus iets wat zo'n gewone administratie daar na de hand was. Toen werd ik een moeilijk factureerwerk. Ja, dat was een...
Was dat een promotie, denk ik? Dat was een promotie.
Ja, natuurlijk. Ja. Nou, het staat ook in mijn getuigschrift dat ik belast was met moeilijk factureerwerk.
Want zo goed was u.
Ja, kennelijk wel. Ja. Maar nou ja, toen ben ik op een gegeven moment... ben ik daar weggegaan en ben ik een maand of 16 naar Engeland gegaan. En daar heb
Wanneer
ik dan,
was dat?
Dat was in 58. Van 58 ben ik naar Engeland gegaan en 59 ben ik weer terug.
Toen kende u elkaar al? Had u al een band met elkaar?
Ja, we kenden elkaar wel natuurlijk. Ja.
Maar was nog niet
Maar er was
verliefd,
nog geen klik.
Nee, er was nog geen klik. Nee.
En
uw zus, uw jongere zus, was u voorgegaan naar Engeland?
Die was er al geweest. En die is toen die is toen in Zwitserland terechtgekomen. Heeft hij ook als au pair gewerkt in Zwitserland. In het Frans sprekende en in het Duits sprekende gedeelte. En die is op deze manier bij de buitenlandse dienst terechtgekomen.
Ja. Mocht u van uw ouders naar Engeland?
Nou, dat was natuurlijk ook wel, dat viel ook heel erg tegen dat ik dat wilde, maar ja, mijn jongere zus, die was wel, en ben ik dan toch ook daar terechtgekomen.
Maar was u nog dat voegelijke meisje, dat altijd ja zei tegen de ouders, was dat toen een beetje voorbij?
Dat was een beetje het verzet natuurlijk, hè, zo van je wilde toch Je wilde uitvliegen, hè? Zo van, dat hebben onze kinderen ook gehad. Ja, die wilden ook op kamers gaan wonen en die gingen studeren. En eerst natuurlijk met de trein heen en weer. Maar op een gegeven moment wilden ze natuurlijk ook, ze wilden van dat studentenleven proeven en zo. Ik wilde natuurlijk ook, het was toch ook een soort vrijheid als je wegging, want thuis werd je natuurlijk erg gecontroleerd.
Ja.
En je moest op tijd thuis zijn. En je werd natuurlijk toch wel heel erg in de gaten gehouden. Tenminste, dat gevoel. Ja, ik was als oudste natuurlijk. Ja, dan moest je toch. Je moest eigenlijk een lans breken als oudste. Hè? Ja. Want daar had je toch het moeilijkste.
Ja.
Dat was echt wel moeilijk.
Ja. Want er zitten allemaal grote verschillen, denk ik, tussen de manier waarop uw moeder haar leven heeft vormgegeven.
Ja.
En u, er zijn weliswaar overeenkomsten, ook allebei terug naar huis om te helpen. Maar u heeft na een paar jaar van, ik wil weer gaan werken, ik wil toch een beetje voor mezelf
mijn moeder, ze geeft
en uw dochter, want u heeft toch ook een dochter?
Die is nog vrijer. Ja, die was, ze waren allebei 23 toen ze echt het huis uit gingen.
24,
ja, toen ging Maarten, die studeerde.
Ja, de positie van de vrouw, die is natuurlijk wel aardig veranderd.
Ook in uw
moeder en zij.
Ja, mijn moeder ging toch een gegeven moment ook wel, die werd verkoopster bij V&D. Mijn moeder is toch een gegeven moment ook wel, die is ook wel uitgevlogen, die heeft het ook geprobeerd om los te komen.
Voor haar huwelijk.
Ja.
V&D is wel ook een belangrijke werkgever.
Jaren daar verkoopster geweest. Ja. En daar heeft ze het wel altijd wel. Daar heeft ze constant wat leuk over vertellen. Daar heeft ze het wel heel erg naar de zin gehad.
Okay.
En ik ben er dan in 54 gekomen bij de gospelerij. En toen na de hand, toen ik ging dus in 58 ben ik naar Engeland gegaan. En toen op een gegeven moment, au pair in een gezin en kind zorgen en zo. Ik ben bij twee gezinnen geweest. Het eerste gezin was een Joods gezin. Dat was toch wennen, hè? Je was van thuis weg en je zat toen in een hele andere omgeving en een andere taal.
Orthodox Joods gezin?
Ja, dat waren Joodse mensen. Hoewel niet zo erg praktiserend, maar ze aten bijvoorbeeld geen varkensvlees en... Maar verder viel het wel mee. Het was niet zo. En toen ben ik, heb ik ook gesolliciteerd, ben ik in een ander gezin terechtgekomen. Nou ja, daar was het veel vrijer. Die vrouw die stond op de barricade voor politieke partijen, was als Labour-partij. Ik ben wel eens met haar mee geweest, dan ging ze dus toespreken en zo bij fabrieken en dergelijke. Ja, was wel interessant. En die man had een soort kantoor aan huis.
Was hij een soort suffragette? Nou, dat is eerder, de suffragettes. Mm-hmm. Suffragette, dat is zeg maar een vrouwenbeweging in Engeland.
Ja, maar dat was eigenlijk meer vroeger. Dat was vroeger
Ja.
En hij was dan, had een soort kantoor aan huis. Ja, wat deed hij dan ook? Met iets met techniek of zo. Mm-hmm. En ze hadden nog een Duits meisje in huis voor de huishouding. En ik was dan al hoofdzakelijk voor dat jongetje. Mm-hmm. Maar na dan is dat Duitse meisje weggegaan, dus toen heb ik het allemaal een beetje alleen gedaan.
Ook het huishouden?
Tuurlijk. Goed. Ik kreeg 3 pond per week en dat ging dan 7 shilling af voor de verzekering, voor de insurance. En toen zat ik ook weer in de binnenstad, dat was ook wel erg leuk. En ik ging dan naar de evening classes en ik heb toen daar het lower certificate of the University of Cambridge heb ik gehaald, dat diploma. Mm-hmm. Dus dat was dan ook taal en een paar voorgeschreven boeken die je moest lezen. Nou, dat heb ik dan gehaald. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment een brief van de grofsmederij, mm-hmm. of ik daar secretaresse wilde worden. En eerst niet zo gauw gereageerd, maar toen na de hand toen schreven ze weer een brief met een retourbiljet erbij. Mm-hmm. Dus toen met de boot ben ik gaan solliciteren. En aan de ene kant dacht ik, goed, natuurlijk kan daar niet een eeuwige tijd blijven in Engeland. Dus toen dat vond ik ook wel weer leuk, hè, dat ik uitgenodigd werd.
Ja, dat was al strelend.
Dat was wel heel leuk. Ja. Dus dat is zodoende. Maar toen is dat... Ik zat toen bij de verkoop en ik zat naast de tekenkamer, dus zo is het gekomen, hè?
Toen keken zo de tekenkamer in en toen
dacht ik... Ja, er stond ook helemaal mannen, en die kwamen af en toe, zijn mijn baas wel eens. Hij wilde niet dat er die knullen of die mannen de kantoor in kwamen. Wat kan ik daar nou aan doen? En toen zei hij, begrijp het ook wel, zo'n jonge vrouw, zei die jongen.
U was daar een van de jongsten, daar?
Niet een van, dat was wel een jonger meisje, die zat, Siska, die was wat jonger.
Maar jouw nichtje hebt er ook
gewerkt. Mijn nichtje hebt er ook gewerkt, ja.
Ja, het was natuurlijk meest mannen, hè?
Ja, meest mannen, het was echt mannenbedrijf, hoor, dat wel.
Ja, 40 stonden er wel.
Ja. Tekenkamer, ja.
Tekenkamer en de calculatie.
Maar hoe gaat zo'n kennismaking dan? Want het is dus op het bedrijf. U mag eigenlijk daar niet komen. Want ze zeggen, mannen moeten maar...
We hebben er ook nog niet zo... we zijn er niet zo vreselijk voor uitgekomen. Want mijn baas die zei al, ik heb het wel in de gaten gehad.
Die zag het wel, dat
maar
dat iets gebeurde.
Maar goed, wij deden geen gekke dingen. Hè? Nee, want dat was altijd buiten het bedrijf dat we elkaar ontmoeten en zo.
Was dat dan bij de kerk of was dat gewoon op straat? Of?
Natuurlijk. We zagen elkaar wel in de kerk, geloof ik. En op een gegeven moment toen... zijn we een keertje uit geweest en zo. Ja, zo komt dat dan aan.
Hoe ga je uit in 58, 59 in Leiden?
Bioscoop.
Bioscoop, okay.
Welke film was het?
Wat zeg je?
Welke film was dat die u ging?
Ik
zou het ook niet meer
weten.
Jij hield eigenlijk niet eens van films. Maar goed, want jij vroeg me een keertje uit en toen zei ik, laten we een keertje naar de film gaan. Hij zei natuurlijk niet van, daar hou ik niet van. Dat heb ik wel
naar de hand. Maar dat was voor u, uitgaan is naar de film gaan.
Ja, naar de film gaan. We hadden natuurlijk ook wat vrienden. Zijn ook wel zo'n danspartijen geweest en zo. We gingen naar Noordwijk en dan ging je daar wandelen. Je ging koffie drinken of zulke soort dingen deed je. Het was niet meer zo opwindend als het tegenwoordig is.
Maar dat weet ik, ja. Wisten uw ouders dat? Dat u kennis had gemaakt?
Ja, want jij kwam al gauw bij ons thuis, hè?
De eerste dag, ik kan het nog herinneren, 3 januari was dat, je grootvader was jarig.
Want mijn grootvader
3 januari, welk jaar hebben we dan over 3 januari van?
61.
61. Dat is vlak voordat dat u dit huis ging kopen.
60.
Oké, dus 1 jaar eerder nog.
Uh-huh.
Dus 3 januari 1960 ja. Komt u.
Daar heb ik haar dus voor het eerst uitgevraagd.
Ja, ja.
Ja, toen was het toen. Toen mijn grootvader, die is een poosje bij. Mijn vaders vader, die was alleen. En die is een poosje bij ons in huis geweest.
Ja.
En, nou ja, die was 3 januari jaar. Dus toen, nou ja, toen kwam dus de familie. De Lakens familie kwam. En toen kwam met die Kees van Noord, weet je wel, die kwam nog van. Nou, ik heb zo van je, denk erom. Maar die zei van, denk erom dat je goed voor de zorg en zo. Ja,
ja. Kees, en wie was Kees van Noord?
Kees van Noord.
Een oom van haar.
Een oom van mij.
En die zei zo, zorg goed voor mijn nicht.
Ja. Okay. Nou ja, goed. Vervolgens natuurlijk allemaal spannend, hè, zoiets, ja. Ja.
Want gingen uw ouders akkoord of hadden die daar niks over te vertellen? Of,
Nee, we hebben
ik
geen.
Ik was ook niet zo jong meer. Hè? Ik was dus al 30 inmiddels.
Mm-hmm. Ja, dat was toen niet zo jong meer.
Nee.
En u was? Ik was 27.
26, ja. 26, ja.
Ja.
Dus het was wel een goede partij.
Ja, de familie kende elkaar toch wel. Hè, mijn vader kende zijn broer, want die zat in hetzelfde koor. Dus nou ja, daar waren geen bezwaren. Ja. En hij was katholiek, dus nou ja.
Dat, was dat belangrijk?
Dat was ook belangrijk. Ja, tuurlijk.
Ook voor uw voor mijn ouders?
Jouw ouders natuurlijk ook wel.
Ja. Dezelfde tijd, hè?
Ja. Maar goed, we zijn natuurlijk, hebben niet zo lang verkering gehad. En, toen hebben we dus op een gegeven moment. Hebben we een huis gekocht, dit huis.
Ja, ja.
En dan, daar wonen we nog altijd.
Want dat heeft u in 61 gekocht, vertelde u, dacht ik, vorige keer.
Ja, toen zijn we in 62 getrouwd.
Ja, 61, dat was 1 november, heb ik toen voor het eerst bij die huurman was dat, de Herengracht. Ja. Ben ik toen mee zien praten. En die huizen zouden in mei klaar zijn, mei 62, maar ja, dat.
Want dat was maar uitgesteld.
Dat werd alsmaar later zo, ja, dat nog steeds zo.
Ja,
dus dat is, we zijn in november opgeleverd. Oktober.
62.
26 oktober kregen we de sleutel.
Mm-hmm. En was u toen al getrouwd?
Toen waren we al getrouwd.
We waren getrouwd.
Ja, we waren in augustus getrouwd. Goed, mijn zus zat in de buitenlandse dienst en ik kwam over. En nou ja, vond het natuurlijk wel leuk om in de zomer te trouwen. En dan hebben we toen daar dan op reis geweest. En,
maar je had geen huis. U was wel getrouwd.
Nou ja. Mm-hmm. Hij kwam af en toe nog bij ons thuis slapen. Zo ging dat.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, wij konden dus via de Grossmederij kregen we dus ook een hypotheek krijgen.
Oh, okay.
Dat was voor het personeel.
Wat kon je krijgen, hè?
Een hypotheek voor het huis.
Ja.
Ja, met tegen gereduceerde rente. Ja. Hè?
De rente bij huurman die was 4,5%. En bij de Grossmederij kregen we het voor 3,5.
Ja, dus
dat scheelde natuurlijk nog wel.
Dat was wel de moeite waard.
En moest je ook geld meenemen?
Ja, je moest er, 5,000.
Wat had u zo gespaard?
5,000 gulden moesten we.
Dat was nog wel vrij veel, hoor. Dat was 5,500 gulden.
De
huizen kostten 24,000. En daar ging 3,5 af. 2,5 was een, dat kreeg je.
Nou.
En die 1,000 gulden, die kon je verdienen door ieder jaar. Als je er 10 jaar woonde, dan was die 1,000 ook voor jou. Ieder jaar ging
dat
de
100 af. Dat was een toeslag, eigen woning bezit. Dat was toen, dat had je toen, hè, die gemeentes die bevorderden dat eigenlijk.
Nou, dan kon je 15,000 hypotheek krijgen, dus er bleef 5,500 over. En die moest je zelf financieren.
Mm-hmm. En dat kon u?
Ja, moeilijk. Ik heb een gedeelte geleend bij mijn broer.
Ja, dat is in de familie.
Ook trouwen, als je dat voor nodig. Ja. Maar goed, het is allemaal gelukt.
Ja, god, want ik ben een paar jaar toen blijven werken. Dat getrouwde vrouwen bleven werken. Dus dat is dan zo gebeurd.
En u had niet zoiets van, nou, dat risico is me te groot. Dat durf ik allemaal niet.
Nee, dat ook.
Nee, maar de huren maakten zoveel niet uit. Want de huren waren toen ongeveer 80 gulden in de maand. Als je dat uitrekent, dan komt dat ongeveer hetzelfde uit. En mijn vader zei ook, dat moet je doen.
Okay, dus uw vader had en uw broer, die kon ook wat helpen tijdelijk.
Ja, die was niet getrouwd, mijn oudste broer.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment kreeg hij ook verkering, dus hij wilde dat geld.
Ja, dan moest het weer terug.
Dus hij is blijven werken, dus hebben we dat heel snel afgelost.
Ja.
De bankrente hebben we met de bankrente afgelost. Hè?
Ja.
Dus, want het was natuurlijk familie en we waren dus blij dat je dat niet echt extra hoefde te lenen.
Ja. En uw zoon is de oudste?
Ja, Maarten, die is in 66 geboren.
Ja. En uw dochter ja. is
een
van...
dochter is een 67 geworden.
Dus ook, ja. Maar geen 12 kinderen.
Nee, nee, nee.
Ook daar zijn de tijden in veranderd.
Daar waren de tijden ook in veranderd. Nou ja, natuurlijk dat ze... Nou, daar hadden we geen van mij gezien. Nee, nee.
Nee, dat was nee, voor u nee. uitgemaakte nee, nee, zaken. Nee, nee, nee.
Nou ja, god, het derde kind had... Ja, ik heb nog een keer een miskraam gehad, ja. maar... nee, ja. Ik vond het wel leuk. Want jij zei toch ook, joh, laten we er maar een punt achter zetten. Want ja. het was al mooi genoeg.
Ja, dus dat is dan anders dan uw moeder en uw grootmoeder.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk ideaal. Nou, toen de pil, er waren veel meer mogelijkheden. Ja. En ja, bij mijn ouders en die gezinnen, die bleven kinderen krijgen... Tot ze in de overgang waren. Ja, hè?
Ja. ja, je had natuurlijk ook. Maar daar speelde ook de kerk een rol in, toch?
Ja, ja, ja. ja
en speelde die in uw tijd dan niet meer die rol?
Nee,
dat hebben wij niet gemerkt. Nee, absoluut niet.
Nee. En wat zijn nou de verschillen tussen uw moeder, tussen u, niet zozeer in qua karakter, maar in mogelijkheden, tussen uw moeder, uzelf en uw dochter? Zijn dat nou totaal andere tijden, ja, totaal andere mogelijkheden?
Ja, onze dochter leeft natuurlijk in een andere tijd dan ik en dan mijn moeder. Maar we zijn toch allemaal, mijn moeder was toch ook wel, ja, die had toch wel iets vooruitstrevends. Want ze was als, zij was toen getrouwd was, heeft ze toch ook nog wel vrijwilligerswerk. Tenminste, ze zat in de Elisabethvereniging, dat was dan een soort, die ging menszieken en bejaarden bezoeken. En dan kregen ze kregen dan altijd, ze hadden iets van bonnen of iets extra's voor die gezinnen. En dat kregen, nou, moesten ze natuurlijk ook ergens bedelen bij de slager of bij de kruidenier of zo. Maar zo ging dat.
Ja, ja.
Maar dan, ja, dat deed mijn moeder toch.
Ja, je had een vooruitstrevende moeder.
Ja, ja, ja.
Bent u ook vooruitstrevend? Als u
ja, nou ja, dat had ik dan toch ook wel.
Ja, meegekregen.
Dat ik zei van, ja, dat je nog s'avonds of s'middels naar les ging en dergelijke. Dat wel. En ja, toen ik getrouwd was ook, toen waren de kinderen, toen ben ik ook, ja, ik ben meteen al bij een gymnastiekvereniging werd ik lid. En nou ja, daar ben ik secretaresse geworden van in het bestuur. Ik heb altijd wel... Wel dingetjes.
Actief geweest.
Ja, al actief geweest. En ja. Tot nu toe nog.
Ja, want u bent nu nog bij de Vereniging van Huisvrouwen. Ja, bent u heel actief?
Ja.
En in de parochie bent u nog heel actief?
Ja, nou, dat doe ik nou niet meer. Dat is sinds kort. Ik bracht het kerkblad rond, maar nou, dat werd een beetje te belastend om dat rondlopen. Dan moest ik het op de fiets gaan doen. Dan moet je iedere keer afstappen. Dat is natuurlijk ook een beetje lastig. Maar goed, dat ging heel soepel hoor. Toen ik aangaf dat ik dat niet meer kon doen. Ja, ik kon dat niet meer. Was 4,85. Dus dan zei ik van ja, spijt me. Maar het gaat niet meer. Dat heb jij toch ook gehad. Ja.
Ja. Maar de Vereniging voor Huisvrouwen. Voor Huisvrouwen, weet ik eigenlijk niet.
Ja, het is, en tegenwoordig heet het NVVH. Vrouwennetwerk. Ja.
Oh.
Maar weet je, wacht, ik heb een boekje hier, even laten zien. Ik heb vanmorgen nog heel druk bezig geweest het maandbericht te maken.
Aha, ja.
Kijk eens. Zo ziet dat eruit. En dat is
ja, dit is gewoon nog het oude logo, zoals het vrouwennetwerk.
Ja, dit staat voor Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen. Maar nou heet het gewoon het is ook koninklijk sinds kort. Ja. En dat een NVVH vrouwennetwerk, maar dat NVVH is een beetje de loze naam. Maar dat geeft de herkenbaarheid natuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk ja. Ja. Dus nou ja. En dat is een maandblad waar u...
Ja,
dan maak schrijft?
Ik ben hoofdredacteur? Ja, ik zit in de redactie. Ik maak het ook. Ik doe het samen met mijn zus. En ja, ik ga ook nog achter advertenties aan. Ja, goed, weet je, er komen steeds minder mensen die dat kunnen doen. En ik ben er zo in.
Er komen steeds minder mensen die dit doen.
Die dit werk doen, natuurlijk. Hè? Van, het wordt steeds moeilijker. We zitten in het ogenblik nog maar met 5 bestuursleden over. En iedereen die heeft zijn portie. En ik heb
allemaal oud ook.
Hè? Allemaal oud ook. Hè? Ja, het vergrijst.
Het vergrijst.
Ja, dat is wel heel jammer hoor. Maar goed, we doen er altijd wel hele leuke dingen. En ik organiseer, ik doe ook de lezingen. Daar mocht ik wel meenemen, kan je zo eens kijken van, dat en? Heb ik dan georganiseerd, een PowerPoint presentatie van hoogtepunten over Rusland. En we hebben dus
er komen daar ook allemaal wat grijze, ja, oudere ja, mensen.
Ja, ja, ja. Ja, want de jongste is geloof ik net 70, maar verder is het allemaal 80ers, 90. Ja. We hebben zelfs, ze is er nou pas af, maar die is 100. Dus we stonden 100 jaar. Een jaar geleden. En toen hadden we één vrouw die werd ook 100 tot jaar.
Dat is
toch heel speciaal.
Ja. Maar dat klinkt dan toch dat het over 20 jaar niet meer bestaat.
Nee, het ziet er echt naar uit. Dat ja. Ook landelijk. Hè, want het is een landelijke organisatie. En die hebben afdelingen overal. Maar er worden steeds meer afdelingen ook opgegeven. Bij gebrek aan kader. En ook dat ze nu steeds minder leden krijgen. Want we hebben ook niet zoveel leden meer.
Nee, dus ook niet zoveel geld meer.
Nee. Nee, goed, we hebben dan nog een aardige kas, moet ik zeggen. Maar, want wij hebben dus in de tijd zaten wij in de binnenstad, in de Ceciliastraat, hadden we een pand, een voormalig pand. Dat was een school. En de huur van dat pand, dat was eigenlijk de subsidie van de gemeente. Okay. En beneden zat er een dansschool. En toen op een gegeven moment, de gemeente die wilde eigenlijk ons er wel uit hebben. En toen moesten we de huur gaan betalen. En dat was 17.000 euro per jaar. Maar dat konden we van die paar honderd leden natuurlijk niet opbrengen.
Nee.
Dus toen zijn we een beetje gaan zoeken. Nou, hier in de overkant, aan de Schubertlaan, heb je een speeltuinvereniging en die hebben een clubhuis.
Ja.
Nou ja, en dat huren we dan voor een tientje per uur.
Ja.
Want waarom zou het belangrijk zijn dat die vereniging bestaat, heeft bestaan, nu bestaat en in de toekomst nog bestaat? Waarom is dat belangrijk?
Er is natuurlijk minder belangstelling voor. Want de vrouwen die van nu, die werken. En die hebben natuurlijk andere belangstelling. Die gaan naar de sportschool of die sporten. Of die hebben een gezin en zo. Dus mensen die we krijgen, dat zijn gepensioneerden. Maar die zie je toch ook maar mondjesmaat. Dus het wordt steeds moeilijker.
Het is toch ook een vereniging geweest die zich hard heeft gemaakt voor de positie van vrouwen, de ontwikkeling van vrouwen.
Ja, consument en zo. Het was eigenlijk ook een consumentenvereniging van oorsprong. Hè. Vroeger werden er goederen gekeurd en zo. Goed gekeurd door de Nederlandse Vereniging van de Huisvrouw. Dat was een soort stempel, maar daar zijn ze mee gegroeid. En wij hebben, toen wij nog in de Ceciliastraat zaten, we gaven twee maal per jaar, hadden we daar een kledingbeurs. En daar werden dus kleding ingebracht en dat werd gesorteerd en genummerd en gemerkt en dan waren er een paar dagen verkoop en dan de rest ging de mensen die dit ingebracht hadden die kwamen informeren wat er verkocht was en 20% van hun verkoopbedrag was voor de vereniging voor ons en daar hebben we altijd wel aardig inkomsten van gehad. Ja. En zodoende hebben wij, die afdeling Leiden heeft nog een aardig kapitaal. Dus wij kunnen wat dat betreft nog wel voorbestaan.
Ja.
Maar het gebrek aan kader en natuurlijk ook aan leden, want het vergrijst enorm. En af en toe komt er weer eens iemand bij. En iedereen vindt het eigenlijk al hartstikke leuk. De mensen die er zijn, die zijn heel enthousiast.
Maar het is meer een gezelligheidsvereniging.
Ja, het is een gezelligheidsvereniging. Maar goed, we doen wel een beetje, we proberen het dus ook een beetje thematische dingen te doen. Maar
Want was uw moeder ook al lid, bijvoorbeeld?
Nee, mijn moeder die heeft dat niet gedaan.
Dus u bent lid geworden op een gegeven moment?
Ja, maar ik heb op mijn twee zussen lid gemaakt. En hier in de straat mensen en zo. Zo krijg je je mensen hier.
Maar waarom zou je lid worden hiervan en niet van de Consumentenbond? Want
de Consumentenbond die organiseert niet. We hebben natuurlijk leuke excursies.
Ja, dus het is iets
meer.
Er
zijn
meer,
leuke cursussen. Onlangs hadden wij van de een van onze bestuursleden, die liep tegen een, het komt ook via de kerk, professor Boersema, en die gaf een lezing over het Paaseiland. Laatst over de immigratie naar Amerika.
Ja.
Ik ben er niet bij geweest hoor, maar dat was een cursusochtend. Ik kom dan altijd op de donderdag. Ik heb dan mijn eigen taak. En dan heb ik natuurlijk toch wel genoeg aan.
Ja.
Maar dat is
dus heeft ook een functie in de ontwikkeling toch van vrouwen.
Ja, nou ja, goed, ik ben er al 35 jaar lid van. En ja. Ik zit misschien al 20, 25 jaar in bestuur. Want toen ik daar lid van werd, toen...
Toen was je dus nog wel jong. Om het
ja, toen was ik natuurlijk ook al 60, hè.
Ja.
En, nou, of 55. En nou ja, het is natuurlijk gauw in de gaten dat ik wel van alles gedaan had. En ik werd meteen gevraagd om bij de kledingbeurs te helpen. En toen dacht ik, god, ik ben eigenlijk geen lid geworden om dat te gaan doen. Maar nou ja, ik heb dat toch aanvaard. Maar op een gegeven moment, ja, ik kon het secretariaat krijgen. Maar dat had ik natuurlijk al jaren gedaan. Toen dacht ik, de organisatie, dus evenementenleidster, dat leek me wel wat. Dus nou, ik organiseerde lezingen en het kerstgebeuren en zo. Ja. En dat soort dingen.
Want u heeft een groot netwerk hier in Leiden en omstreken, dat u... Weet wie u voor een...
Ja, nou, dat, ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk een heel archief verzameld. Mensen kennen je. En, ja, je krijgt mailtjes van mensen die lezingen geven en zo. Dus dat... en ja, dat gaat me nog steeds aardig af. Hè. Ik kan nog altijd aardig mensen vinden. Ja. Dus ja, die man van de hoogte punten.
Een landelijk blad.
Ja, we hebben ook een landelijk blad. En, maar ja, je bent dus, omdat je lid bent van deze vereniging, ben je natuurlijk ook landelijk lid. Hè? Ja. Want onze contributie is, wij betalen €45 per jaar aan deze Leidse vereniging. En dan gaat een gedeelte van €10 of €12 gaat naar het hoofdbestuur. Ja. Nou ja, die werken daar dan natuurlijk ook aan.
Ja. Ja. En dan zijn er ook allochtone vrouwen lid van?
Nee, dat lukt
niet. Nee, dat zal niet, hè?
We hebben geprobeerd.
Ja. Maar heeft u wel geprobeerd?
We zijn wel bezig geweest, want wij gingen dan daar naartoe, naar die bijeenkomst.
Ja.
Maar, nou ja, dat is toch een beetje doodgebloed, want zij kwamen niet bij ons. En ja, dan houdt het op.
En je bent ook eens een keer naar de moskee geweest, niet?
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel eens een soort excursie. Zijn we naar de moskee geweest. We zijn naar de Jozefkerk, naar een katholieke kerk geweest. En we zijn naar een van de Joden in Amsterdam, in de moskee.
Synagoge.
Ja, dat hebben we, dat was al een soort programma. Ja. Dat gedaan hebben. En hier die moskee, daar heb ik ook op de grond gezeten.
Nieuwe, die grote.
Nee,
oh, die oude.
No. Bij de Sumatrastraat daar.
Oh, daar. Goed. Gaan eens even.
Kijken,
de anderhalf uur is voorbij.
Zal ik nog een tweede kopje koffie zetten? Tot besluit.
Als u tijdens bedenkt of er nog
jij zet een tweede ronde koffie. En als het water door, dan kan ik nog een beetje tekenen.
Ja. Lekker.
Is er nog iets waarvan u zegt, nou, dat wil ik toch ook nog graag kwijt? Ja. Of dat is, vind ik, belangrijk. Dat is ook een stuk geschiedenis.
Nou ja, deze vereniging is natuurlijk ook een soort geschiedenis.
Ja.
Hè?
Ja.
Omdat, hoe is dat vroeger ontstaan? Dat was ook eigenlijk een soort dienstbode kwestie. Vroeger was dat zo.
Ja, dienstbode kwestie?
Het was heel vroeger toen de mevrouwen hadden altijd dienstmeisjes en zo. En dat lukte op een gegeven moment niet meer. En toen gingen, die mevrouwen die wilden ook wat eigenlijk. Hè? Dus is dit eigenlijk ontstaan en ook soort de consumentenvoorlichting aan de mensen.
Toen de dienstboden weggingen,
toen had je ook zo van die meisjes die gingen niet meer naar huis, maar je had dan de fabrieken en daar werd ook meer verdiend en zo. En die vrouwen die kwamen ook een beetje... Ze hebben ook nog een tijd geprobeerd voor... als ze een dienstmeisje hadden... dat ze dus daar iets voor gaven... ook vanuit deze vereniging. Maar goed, op een gegeven moment zijn... dus deze vrouwen hebben zich verenigd... en die zijn... dit op gaan richten... en dan ging het gewoon zakelijk ook... consumentenvoorlichting.
Want waren het een beetje de...
Ja, de elite. Want vroeger, ze hebben het al, de bondjassenclub werd het in het begin genoemd. Ja, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor, maar mensen die kwamen dus voor een soort, je werd gekeurd. Hè?
Ballotage.
Als je lid wilde worden van de vereniging.
Was dat in Leiden ook zo?
Dat was in Leiden ook geweest,
En nou heeft dan werd je gekeurd, maar dat is nu niet meer zo.
Dus dan was je ook een soort, hoe noem je dat, een... een soort forum. En ja. Nou ja, dan werd je natuurlijk ondervraagd van wat je deed en wat je achtergrond was en zo. En dan kon je lid worden. En,
bent u ook bevraagd?
Nee. Toen was dat al voorbij. Ik ben spontaan zelf lid geworden.
Ja. Toen was er geen meer van dat je voor.
Nee, dat was niet meer. Ja, goed, was nog wel, er waren natuurlijk nog wel een beetje van die oude garde, die waren nog wel bestuurslid. Maar dat werd natuurlijk toch wel een beetje minder. Hè.
Dus dat is wel voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk dat soort.
Ja, nou ja. In de oorlog heeft dat een poosje stilgelegen, dit. En, maar ja, na de oorlog is het natuurlijk weer verder gegaan. Ja. En toen, ja, als je, hier nou heet je gewoon voorzitter, maar toen was het. Mevrouw de president, hè. En je was altijd mevrouw. Je werd niet bij je meisjesnaam genoemd.
Nee. Want u werd hier dus lid van en niet van de Rebecca's of van de Lorge.
Ik ben jaren lid geweest van de gymnastiekvereniging. Ja. En daar heb ik dan allerlei werk gedaan. En, toen dacht ik van, god, ik kan natuurlijk altijd maar niet blijven huppelen en blijven doen. En toen stond er stond wel eens in de krant een artikeltje van, dus toen heb ik opgebeld. En nou ja, ze wilden me natuurlijk best wel hebben als lid. En ben ik erbij gekomen. Nou, dat is wel zeker 35 jaar geleden dat ik lid geworden ben. Hè? Ja.
Ja, dus het is een belangrijk
stuk. En ik heb er nooit spijt van gehad, want ik vind het wel leuk. Het is natuurlijk ook een soort gezelligheid, maar je hebt ook contacten en dergelijke. En er wordt natuurlijk toch van alles, nog steeds wel van alles georganiseerd.
Is uw dochter ook lid?
Nee.
Heeft u geprobeerd om uw dochter lid te maken?
Nou, nee, want die zit echt in de gymnastiek ook. Wat ik vroeger ook gedaan heb.
Die zit in de gymnastiek,
ja. Misschien als dat als dit nog bestaat. Als ze dan hier ook wel lid van worden. Ja, je hebt tegenwoordig ook wel. Ja, het is de AMBO. Hè, die organiseren ook wel leuke dingen.
Dat is de Bond van Ouderen?
Ja, algemene Bond van Ouderen. Ja, je hebt
ook een katholieke dochter. Maar ik weet niet
je hebt ook nog van de katholieke. Je hebt bijvoorbeeld in Voorschoten heb je dan ook een vereniging van ouderen voor in
Voorschoten. KBO heet dat geloof ik niet.
KBO, katholieke
Bond. KBO, katholieke Bond van Ouderen.
Ja. Van Ouderen.
En
Anbouw. En Voorschoten heb je de Vereniging van Ouderen Voorschoten, VOV heet dat.
Okay, ja,
en ja. Ja, die organiseren. Want ik heb dan wel contact met ze. Want die vragen aan mij. God, ik heb je die en die. Wil ik een lezing geven? Is dat wat? En zo wat vragen.
Ja, ja.
En wat kost dat? En zo gaat dat.
Ja.
En zo kom je natuurlijk aan de mensen.
Ja. Dus u bent binnen Leiden. Bent u wel een van de vrouwen die daar... Nou, een heel groot netwerk van heeft.
Ja, zeker. Ja, ook wel buiten Leiden ook, hoor. Ja. Mensen in Katwijk lid contact. En in Haarlem. Maar ja, omdat het natuurlijk landelijk is, heb je natuurlijk ook wel...
Ja.
Uit Harderwijk heb ik met de voorzitter leuk contact. En die geeft me ook wel tips voor lezingen. Maar we sturen dit boekje naar elkaar op. En dan zie zij van, god, jij organiseert dit. Wat is dat? Is dat leuk?
Zelfs met Harderwijk, zover is Harderwijk natuurlijk ook niet. Maar het is toch,
tuurlijk.
U ziet... Die mevrouw uit Harderwijk ziet u niet zo vaak.
Die zie ik niet. Alleen aan de telefoon. Ja. En ik krijg een boekje. Nou ja, ik krijg het digitaal. Maar dan lees je ook wat zij doen. Hoe heet het? In Waalwijk ook. Ja, hoe ben ik daar aangekomen in Waalwijk? Mijn zus ging op reis. En heeft dan een reis in de
Welke zus?
Karien. En toen kwam ze dus de evenementenleidster van Waalwijk tegen. En toen zei zo in gesprek. Ze zei, oh, dat doe ik bij zus in Leiden. Nou ja, zodoende zijn we aan elkaar gekomen. Dus ik heb van haar dan wat adressen gehad om voor een lezing. En ik heb nog zelfs met Kerstmis had ik een hele leuk gezelschap. Een harpist en een vrouw die kerstverhalen vertelde met als achtergrond een harp. En ja, het was wel een beetje kostbaar, want ze kwamen natuurlijk verder. Dat heb je dan, hè, als je mensen hier in de buurt... Ja, ze vragen allemaal reiskosten.
Reiskosten voor
die mensen die dus die lezingen geven. Dat zijn natuurlijk veel gepensioneerden van het onderwijs. En die geven dan in hun vak nog lezingen. En die vragen dan 100 of 150 euro voor een middag. Ja. En dan ook reiskosten ook vaak. En ja, sommigen die hebben echt wel goede spullen. Die hebben zelf een beamer en een laptop. Ja. Ja. En die hebben een sticky, nemen ze mee. Ja. Dus dan, daar kun je dan ook gebruik van. Maar goed, dat is bij Oud Leiden ook. Hè, van, daar komen ik ben wel daar een lezing geweest van Oud Leiden. En die man had over stations in Nederland. En toen zei ik, god, wilt u bij de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen ook geven? Ja. Nou ja.
Prima. Ja,
en dat is zo gaat dat.
Als architect. Hè? Ja. Hij had een stationsgebouw na de oorlog.
Hij was zelf architect van stationsgebouwen.
Ja, dat was waren hoofdzakelijk de Leidse. Ja, want in Leiden in de loop der jaren al meerdere stations gehad.
Ja, dat is niet het eerste station, nee.
Ja, daar heeft hij dan ook, en heeft hij ook beelden van en zo. En dan vertelt hij dan over. Zo kom je eraan.
Ja. Nou, is deze vereniging, heeft niet een specifiek katholieke signatuur.
Nee.
Dit is voor u geen overweging geweest, 40 jaar geleden.
Nee. Dit is voor alle gezinten.
Dit is voor alles, ja.
Ja, voor iedereen. Ja, maar ze zijn dus niet echt zo gekleurd. Hè, van, ook niet politiek gekleurd.
Ook niet liberaal met al die bondjassen.
Dat is echt wel helemaal over.
Ik heb wel de indruk dat er weinig katholieken vroeger bij dat meer christelijke waren.
Christelijk of socialistisch?
Ja.
Protestanten dus.
Ja, protestanten, ja.
Hoewel we ook wel politieke scholingscursussen hebben gegeven, hè? Dat wel. Maar dat was dan weer een beetje een andere tak die dat deed. En dan kwamen diverse partijen die kwamen dan praten. Hè? Dus niet alleen de PvdA en de KVP, maar diverse.
In deze tijd rond verkiezingen.
Een
forum van.
Ja, zelfs van. Dan was van het Europese parlement iemand gehaald. Ja, ook nog wel. En toen werden we ook uitgenodigd. Dan zijn we dus ook een dagje naar het Europese parlement geweest. Ja, dat was top hoor. Ja. We hebben daar een lunch gehad en zo. Dat was heel leuk.
In Straatsburg of is dat in
Nee, we waren in Brussel.
Ja. Want zijn er wat u betreft nog onderwerpen waarvan u zegt, nou dat wil ik toch nog heel graag vertellen. Ik denk dat dat goed is om te weten, om dat vast te leggen voor.
Ja, maar ja, goed, dit is natuurlijk ook wel, zou het best wel leuk vinden om dit beetje bekendheid te geven eigenlijk, dat vrouwennetwerk. Ja. Omdat het natuurlijk toch een beetje, wat zeggen we, een dood kindje met een lam handje is tegenwoordig. Hè? Ja, het is natuurlijk toch, je ziet.
En waarom is die zo belangrijk, die vereniging?
Ja, voor mijzelf wel.
Ik wil de bekendheid aan geven. Dus
omdat het toch wel een hele leuke vereniging is. En dat het toch wel, vooral voor ouderen wel wat is. Want je hebt natuurlijk toch heel veel ouderen. Die hebben niet veel scholing gehad, niet veel school gehad. Maar die toch wel wat meer willen weten. Dat vind ik toch wel een interessante lezing over Rusland. Of dit soort dingen.
Ah, maar ik heb ook de indruk dat die behoefte daarna, die wordt minder door al die moderne middelen die je tegenwoordig hebt. Je internet en
Google
en televisie. Dat was er vroeger allemaal niet.
Maar goed, het heeft wel een andere lading natuurlijk. Ja. Je kan ook zeggen, alles van Oud Leiden, dat is, kan je ook allemaal zoeken. Terwijl het ook...
Als je naar Oud Leiden kijkt, dan zie je natuurlijk ook hoofdzakelijk mannen en allemaal senioren. Je ziet ook heel weinig jonge mensen. Ja. Dat is toch zo, maar goed, het loopt toch altijd wel, hoeveel leden hebben ze, dan denk ik in een stad van bijna 100.000 inwoners, dan valt dat toch tegen van het aantal leden wat ze
hebben. Ja, volgens mij is dat redelijk veel.
Leden.
Oh, nou ja, dat vind ik redelijk veel eigenlijk. Vergeleken bij andere steden hebben wij een hoger percentage.
Ja, als je dat betrekt op het totaal aantal inwoners. Dat is, dan had dat best meer gekund.
Voor
de kosten hoef je daar niet te laten.
Dat gaat hier ook voor 45
euro per jaar.
Er zijn niet veel mensen die dat niet kunnen
maar
missen.
Maar goed, wij moeten zeggen, wij krijgen toch altijd nog subsidie van de gemeente. Hè?
Ja?
Voor de evenementen moeten we wel een beetje... het moet natuurlijk geen spelletjesmiddel zijn, bij wijze van spreken. Maar het moet wel een beetje educatief zijn.
Ja.
Dus de gemeente staat er wel achter.
Staat er toch wel achter. De doelstelling. Ja, dat moet ik zeggen. Ja.
Het is alleen toegankelijk voor vrouwen.
Sorry?
Het is alleen toegankelijk voor vrouwen.
Het is alleen maar voor vrouwen. Ja, ja, nou, hij komt er ook wel eens om voor te helpen of zo.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed, ja. Hij natuurlijk toch, ja.
Ja. Ja, maar dat gaat u echt aan het hart, die vereniging.
Ja,
dat, u
ja,
zegt
ja, dat vind ik nog altijd leuk. Want ik heb toch wel leuke kennissen en zo. En de vrouwen die je kent. En, weet je, nou, ja. En ook veel toch alleenstaande vrouwen die vinden het leuk om daarheen te gaan. Ja. Zul ik even de koffie inschenken?
Oh ja,
wat doe jij
dat even?
Ja, ik wil dat doen.
Zal ik me even op pauze zetten?
Ja, is heel goed.
Ja.
Dat past helemaal weer. Dat ik maar dat is echt het verstoppark van mijn vader ook. En hier, kijk, hier wordt mijn vader nog genoemd in het boekje van Oud-Leiden. Toen was het van 180 jaar gestaan, zijn poort T.H. Laken. Een stille werker in Gods wijngaard, die hier er zijn zilveren jubileum vierde. Hij was goed voor 5000 ter aardbestelling.
Oh.
Op 1 augustus 1990 werd de begraafplaats gesloten. Dus dit staat dus in het boekje. Ik heb het altijd bewaard.
Van wanneer is dat boekje?
Wat was de geboortedatum van uw vader? 1851?
1904.
Oh ja, 19. Ja.
1904.
6 september.
1904.
6 september, ja. En mijn moeder was ook in 1904. Dit was Oud-Leiden van... Maart 2009. Toen is ook dat boek uitgekomen van 180 jaar Zijlpoort, begraafplaats.
Want het is wel een mooie tekst van uw vader.
Ja, zeker. Ja,
hoe heet
hij
nou? Een stille werker in Gods wijngaard. Nou, ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar mooi gezegd.
Ik weet niet wie dat artikeltje geschreven heeft, maar dat wel.
Kan ik dat ook fotograferen en dat we dat als bijlage nemen?
Ja, want dan is denk ik ook handig om dit te doen. Want,
ja.
Ja. Ja. Want dan weten we waar het in staat.